Zullen we maar beginnen? Nou, welkom allemaal. Ik moet voor het eerst met een nieuw decor werken. Dat is voor mij ook vreemd. Dat is allemaal in kader van het opnemen. Dat schijnt er ergens voor nodig te zijn. Dat decor, dat heb ik eigenlijk om een beetje, omdat ik iemand ben die een beetje verbeeldend praat. En het is gebleken dat het leuker is als je dus allerlei, als je dat verbeelden ook een beetje uitvoert. Omdat het dan soms beter in dat, bij ons in die molen verwerkt wordt. Want de meeste dingen waar ik over praat is niet iets wat je hoeft te begrijpen intellectueel. Het is meer een begrijpen op een heel ander niveau. En dat begrijpen, dat in eerste instantie proberen we natuurlijk met dat ding te begrijpen, met het hoofd te begrijpen. Omdat we dat nou eenmaal geleerd hebben. Vanaf de lagere school hebben we stempeltjes gekregen als we dat ding goed gebruiken. En, maar waar ik het over heb, hoef je niet echt te begrijpen met het hoofd. Dat is ook vaak een punt wat een beetje belemmerend werkt. En met dit probeer ik het een beetje te breken, omdat je dit gewoon maar volgt. In feite is het zo, als je me vanmiddag niet kan volgen, mag je er natuurlijk over vragen, of moet je er over vragen, al naar gelang die aard is. Maar je moet vooral bedenken dat het dus niet iets is wat je hoeft te begrijpen met je hoofd. Het is veel meer het volgen. Als je me volgt, dan zit je oké. Dan zit je daar waar ik ben. Je hoeft dus niet ergens heen. Dat is ook een idee. In de Advaita en de Vedanta en allerlei andere is er een idee dat we ergens heen moeten om onszelf te worden. En dat is de grootste flauwekul die er is. Ook al wel staan er boeken vol en zegt ons hoofd de hele tijd dat we nog wat moeten doen of laten over het algemeen. Maar in principe waar ik het over heb, als je het echt begrijpt in de betekenis van het woord, dat je begrijpt dat er dus niks te begrijpen valt als techniek om te zijn wat je bent. Hè? Als je alleen al nadenkt dat je je niet kan voorbereiden op iets waar je naartoe kan gaan. Maar ons hoofd zegt van wel. Ons hoofd zegt steeds maar dat we ergens naartoe kunnen gaan. En we kunnen nu dadelijk naar de uitgang lopen of zo. Daarvoor zijn we gaan geloven dat we iets kunnen bereiken wat we kunnen zijn. En dat is de grootste onzin. Nou, ik wil vanmiddag een beetje gaan aantonen hoe mijn trucendozen in La Rousselie werken of in mijn cursussen werken. Ik doe dat aan de hand over het algemeen van symbolen. De belangrijkste voor mij zijn deze vier stoelen. Die vier stoelen symboliseren eigenlijk de basis van mijn verhaal. En die is dat de eerste oorzaak, de essentie, bewustzijn, alle woorden die je wil gebruiken. De meeste houden niet van het woord God. Ik ben niet godsdienstig opgevoed, dus ik heb daar niks mee, maar ik gebruik het meestal niet. Deze vier stoelen zijn eigenlijk de symbool voor die eerste oorzaak, voor die essentie. Nou, voor mij verbeelden ze dat die essentie niet kan zijn ontstaan. Als de essentie zou zijn ontstaan, moet die ergens zijn uit ontstaan. En dan heb je een soort kip-ei systeem. Nou, dat kan natuurlijk niet. De essentie, de eerste oorzaak, kan niet ergens uit verschenen zijn. Dan moet dat weer een essentie hebben. Dus de eerste oorzaak kan nooit verschenen zijn. Waarom is dat nou van belang om dat te weten? Nou, daaruit volgen namelijk een heleboel dingen. Als de eerste oorzaak niet verschenen is, kan die ook nooit verschenen zijn. Dus moet die er altijd geweest zijn. Dus die is er al. Als de eerste oorzaak er altijd geweest is, en er altijd, kan die dus ook niet in iets buiten zich hebben. De eerste oorzaak kan niet ergens in zitten, dus hij kan niks buiten zich hebben. En kan ook niks anders als de eerste oorzaak binnen zich hebben. Dus dat impliceert, als je dus van de eerste oorzaak uitgaat, dat zowel binnen en buiten komen en gaan, dat is volkomen niet relevant aan die eerste oorzaak, want die is er altijd. Die is dus allesomvattend. Als dat zo is, dan is ons gezoek naar die essentie flauwekul. Elke poging om naar bewustzijn, God of naar wat voor dingen ook toe te gaan, sla je daarmee dood, want het is onmogelijk om daar naartoe te gaan, want er is geen plekje waar die niet is. Waar de eerste oorzaak niet kan zijn. Nou, nu is dus de vraag die we dus vandaag gaan doen, is dus niet meer zoeken naar de essentie. Dat is niet wezenlijk wat we aan het doen zijn. Maar eigenlijk is de veel belangrijke vraag, hoe kan het nou in godsnaam mogelijk zijn dat er dualiteit bestaat? En daar zit namelijk ons echte probleem. Want binnen de dualiteit hebben we ik en jij. Krijgen we deze relaties. En daarmee de relatieproblemen. Hebben we oorlog. En daarmee de hele boel ellende. Dus, maar binnen het kader van de eerste oorzaak kan er dus niks anders zijn als een allesomvattende eerste oorzaak. En hoe kan het dan? Die Belgen, hè, die helpen. Ja. Dag, Paul. Ja. Heb je het kunnen vinden?
Nee.
Ja, ik heb het ook met links. Ik moest links of rechts gokken. En toen heb ik goede kant gegokt.
Ik ben rechtdoor. Ja.
Oké, wacht even. Waar was ik gebleven? De eerste oorzaak, ja. En ik was gebleven, de dualiteit ontstaan. Waarom is dat nou de dualiteit, dat we op zoek gaan naar de dualiteit? Omdat eigenlijk de dualiteit essentieel gezien niet kan bestaan. Nou, ieder van ons weet dat die wel bestaat, de dualiteit. We ervaren hem als zodanig. Maar de kardinale vraag is, we lijden aan dat dualistisch en we zijn op zoek naar de essentie, terwijl het eigenlijk er niet kan zijn. Daarvoor begin ik altijd met dit, want dan kan je helemaal aan het eind zien dat, het dus, dat je niet iets kan bereiken. Je kan dus nooit, ook nu ervaren we onszelf in de dualiteit, maar we kunnen nooit daar komen. We kunnen ons alleen realiseren dat die essentie al hier moet zijn. Dat is dus waar het om gaat. En daarmee zullen we dus vroeg of laat dit dualistisch voelen ervaren, die afgescheidenheid tussen mij en jullie, die zullen we een keer moeten breken. Ik bedoel, dat moeten breken is dat we het laten niet vallen en dan vallen het uit elkaar. We breken het idee van afgescheidenheid omdat we de dualiteit afbrokkelen. En dat is het pad wat ik dus doe, Jnana Yoga, Advaita Vedanta, dat is dus met de logica dat doen. Alle dingen waarmee ik die dualiteit afbreek zijn met bewijsvoeringen die wij als Advaita als bewijsvoeringen aanschouwen. Dan moet je natuurlijk niet bij iedereen daar buiten komen, want niet iedereen aanvaardt die spelregels. Maar ik hoop dat jullie ze kunnen volgen. Nou, de belangrijkste... Het lijkt me dat mijn microfoon uitviel. De belangrijkste manier om de dualiteit te doorbreken gebruik ik de stoel 1 voor. En wat die symboliseert voor mij de waaktoestand. Als die uit die essentie komt, gebeurt er niks. Je ziet, hij bestaat helemaal uit essentie. Maar zo gauw die gaat werken, verliezen we de essentie. In mijn verhaal, als ik dus, laten we zeggen, op 3-jarige leeftijd... Oh, dat gaat heel erg verkeerd, geloof ik. Als ik op 3-jarige leeftijd me bewust word dat ik een lichaam heb... Hè, dat gebeurt pas op mijn derde leven zo'n beetje. Als mijn moeder me gaat vertellen dat ik Jantje ben en ik het ook gaat geloven. Op dat moment verliezen we de essentie. De eerste 3 jaar zijn we helemaal perfect. Maar in de derde levensjaar gebeurt er dit. Dan ontstaat er een meneer daar en een persoon hier. Ja? Even daarvoor was die persoon wel aanwezig voor de anderen, maar niet voor zichzelf. De eerste 3 jaar zijn we er niet voor onszelf. We functioneren op foto's, op filmpjes, maar we beleven onszelf niet als zodanig de eerste 3 jaar. Dat komt pas op het derde jaar. En op het moment dat het gebeurt, gebeurt er dit. Op het moment dat je de dualiteit ingaat en dus 2 benen hebt en een moeder en vader en een wereld, verdwijnt de essentie uit beeld. Niet meer te zien. Dus dat is het moment dat wij allemaal die essentie uitdonderen en dus dualiteit ingaan. En van daaruit leren we heel langzaam dat dat normaal is. En dat het gedrag van dit beperkte apparaat hier, genaamd Jan, dat dat de basis is en mijn vertrekstation en mijn eindstation in mijn leven. En als ik het goed zou hebben, zou ik eigenlijk moeten zien dat essentieel gezien dat niet kan. Essentieel gezien is er niks, kan er niet iets komen en gaan. Maar mijn belevenis als Jan is absoluut waar dat ik me ervaar als zodanig dat ik kom en verdwijn. Ja, kijk me aan zit die microfoon nog goed? Ja, ik hoor hem heel slecht. Lijkt net of hij steeds wegvalt. Ik praat tegen Dirk nou. Hè? Maar hij zit misschien daaronder. Dat komt zo. Nemen we dat ook lekker op?
Lekker dat alles lekker misgaat. Dat vind ik altijd zo heerlijk.
Dit is het belangrijkste wat je kan ontdekken. Is dat er lekker alles mis mag gaan. Er is niets lekkerder als niet meer gek worden als iets misgaat. Er gaat vandaag allerlei dingen mis. En het is lekker. Als je het niet lekker vindt, heb je een hele rotdag. Nou, je hoeft je niet te verzetten, dus het gebeurt toch, dus laat maar lekker gebeuren.
Nou, dan had het beter, anders moet ik dit open doen, dan kraakt hij niet zo.
Nou, dit brengt gelijkertijd een belangrijk onderdeel van de Advaita Vedanta met zich mee. En die denken dat mensen, als je dus je essentie zou vinden, dat je dan een bijzonder mens wordt. Dat is allemaal flauwekul. Je wordt misschien voor andere mensen een bijzonder of wat dan ook. Maar dat is dan aan hun. Maar voor jou niet. Voor jou blijven de dingen gewoon zo gaan. Je hebt goede dagen, je hebt slechte dagen. Er verandert niks aan dit ding. Oogschijnlijk. Alleen intern wordt het anders beleefd. Dat is wat we kunnen bereiken. Als vrijheid bestaat, kan het nooit een discipline zijn van een Jantje of iets later. Als vrijheid echt bestaat, moet het niet iets zijn waar we naartoe moeten. En waar we in de hand moeten houden. En waar we ons moeten op concentreren. En dat is wel in het begin tijdens het weg nodig. Maar dat, uiteindelijk is dat niet de bedoeling. Het mooiste is daarvan ook dat we dus uiteindelijk lekker op ons kont kunnen zitten. Ik zal het niet nou gaan doen. En lekker ontspannen op de stoel kunnen zitten. In plaats van gejaagd. Ik ga even door met mijn verhaal. Als dit ik dus hier zit, beleef ik mezelf steeds meer als een wandelend ding. Die dus amper staties goede en slechte dingen tegenkomt. En op een gegeven moment kan het gebeuren dat een van ons, wij zitten hier dan allemaal, maar we weten dus dat we, als we kijken naar familie, kennis en vrienden, die hebben dit soort ken u zelf sport niet in zich. Die hebben nooit het ziekelijke zoeken naar vrijheid in zich. Die hebben lekker andere dingen waar ze naar zoeken. Als je dat wel hebt, heb je het gevoel dat je naar op die stoel moet zoeken, naar die essentie. Wat ga ik nou doen? Ik ga die stoel natuurlijk niet herkennen, want die kan ik niet kennen. Want als ik me omdraait, is die stoel weg. He, die verdwijnt met me mee. Mijn essentie is uit beeld. Ik ga hem meestal via symbolen ga ik hem terugvinden. En als ik op reis ga, wat we een beetje symbolisch doen nu. Als ik op reis ga met mijn koffertje vol met verhalen, ideeën van hoe het dus moet. Dan loop ik dus altijd die kant op. En ik loop dan altijd naar voorwerpen waar ik denk dat het mooi is. He? Dit is prachtig. Dit geeft mij een mooie ervaring. Ja, alles wat mooi is, geeft je een mooie ervaring. Dus denk je dat in de mooiheid de essentie moet zitten te vinden. Dat je hem daar kan vinden. Nou, deze bloemen moet je water geven. En dus na een tijdje zijn ze uitgebloeid. En ga je naar de volgende toe. Moet je weg afleggen. Weer met dat allemaal meeslepen. En dan kom je daar. En dan kom je daarbij. En die gaat ook weer verwelken. Het is allemaal tijdelijk. Nou, op een gegeven moment krijg je dus door dat het dus op de een of andere manier op een andere manier moet. En sommige mensen hebben dan het geluk, in mijn geval, dat je iemand tegenkomt, ja, die jou een klein beetje de reisbeschrijving geeft. Niet via de ANWB-planner, want daar kom je hier niet. Maar ik had dus het geluk dat ik dus een Wolter tegenkwam. Dat is mijn leermeester. En hoe dat nou in zijn werk gaat, nou, ik kan het echt niet vertellen. Ik begrijp er echt niks van. Ik ben hem toevallig tegengekomen. Het is allemaal geregeld. Op het moment dat ik dit tegenkwam, leek het verhaal makkelijker te worden. Want deze man had, net wat ik dus vandaag ga proberen, een verhaaltje. En ik ben dat verhaaltje gaan volgen. En aan de hand van dat verhaaltje kwam ik dus met nog meer symbolieken tegen. En aan de hand daarvan ben ik dus steeds meer gaan zien dat de essentie dus de andere kant is van waar ik zocht. He, een van de belangrijkste vragen. Pas op. Ik kan wel eens in de raad.
Ja, inderdaad.
De dingen waar ik het ergste aan geleden had in het steeds maar zoeken naar geluk. Hè, daar, normaal gebruik ik daarvoor mijn brandweerwagen. Want voor mij is de brandweerwagen het symbool van denken dat het geluk echt bestaat. Hè, dat is meestal voor de jongens de eerste ervaring in je leven. Dat je het wil hebben en dat het je geluk brengt. Als ze het je afpakken, dan ga je huilen. En als je het hebt, moet je weer gelukkig. Nou, dit is het eerste. Daarna huppelt, vooral als de vrouwen bijkomen of onder je aanleg mannen, gaat dat heel vlug, gaat dat verschuiven naar andere objecten hebben. Maar daar was ik dus zo gekneusd door geraakt. Het wordt nog steeds moeilijker met dat ding te lopen. Dat is over het algemeen het normale leven. Ook al hebben we dat niet door. We hebben niet door dat we dit meeschouwen. Maar toen ik dus doorkreeg dat ik dus aan deze kant niks zou vinden, aan die kant, behalve dan dingen die me steeds weer afgepakt worden, of waar ik steeds meer het gevoel heb dat ik daar niet echt lang het geluk uit kan onttrekken, is dat het de essentie ergens in mijzelf moet zijn. Toen ik Wolter dus voor het eerst ontmoette, was mijn enige vraag eigenlijk, hoe komt het dat ik niet weet wat liefde is? Ik had alles gevonden, maar ik kon nergens liefde uit absorberen. Hij doet het nog, ja. Het lijkt net alsof ik die kant heen draai, dat hij het steeds uit.
Ja, klopt. Ja.
Ik draai niet met die kant uit. Toen ik aan vol, daar gaat hij zitten. Zie je, vandaag is een heerlijke dag. Ja, lekker. Toen ik dus aan hem vroeg, hoe komt het dat ik nou niet weet of waar liefde is, toen zei hij, dat is het enige wat je nooit kan vinden. Alles in het leven kan je vinden. Alles. Alles is te vinden, behalve liefde. Dat is het enige wat je niet kan vinden. En dat komt omdat je het bent. En je kan niet vinden wat je bent. Nou, ik begreep op dat moment niet echt de verstrekking, maar tegelijkertijd voelde ik dat het meest belangrijke was wat me ooit gezegd was. Want dat was... Ik moet niet die kant op lopen. Zo. Dat was het enige wat ik ook als oplossing zag, ook al begreep ik de consequenties niet van. Wat betekende nou dat hij zei van, je kan het nooit vinden. Je kan het alleen maar zijn. Dat betekent dat je dus ergens iets in jezelf moet hebben, wat je dus niet kan zien. Nou, dit is dus het enige wat je dus niet kan zien. De essentie. Als we even de dualiteit nemen, dan is het subject-object. Hè? Dat wordt gebruikt subject-object. Dan is het eigenlijk ook heel logisch eigenlijk, dat als je het subject zou zijn, zie je niks anders dan object. En het object kan het subject nooit objectiveren. Dus de logica zit daar achteraan. Als je dit niet volgt en je bent niet zo goed in die woorden, laat me hangen. Hè? Gewoon volgen. Hè? Maakt niet uit. Als je dus puur technisch krijgt, als dit jouw essentie is, dus het subject in jou, dan is dit het object. Nou, dan kan je dus als object nooit het subject pakken. Dus stel nou dat je essentie dus liefde zou zijn, hè, het subject, dan kan je dat dus nooit vinden puur omdat het geen object is. Nou, toen ik dat begin te begrijpen was ik nog niet veel verder, maar ik begon dus al een beetje duidelijk te krijgen dat er iets was wat ik dus niet kon zien, maar wat er wel moest zijn. Hè, ik kon dat niet zien en ik draaide me nog steeds om, maar ik kreeg wel een beetje door. Toen gaf Wolter mij aan. Ik ga nou echt helemaal weer. Ik ga alleen maar zo lopen. Ik ga zo lopen. Jij mag niet meer in beeld. Hij ging toen steeds meer vertellen van kijk, je hebt dus drie stoelen in het leven, niet één. En met die drie stoelen kan je breken het geloof dat je dus, laat maar zeggen, vastzit in dit ding. Waardoor je ziet dat jouw essentie niet vastzit in een structuur. Nou, hij zei van, nou kijk, hij deed het niet met stoelen, maar hij deed het op een andere manier. Hij zei gewoon, als dit nou de waaktoestand is, ja, dan halen we er nog een stoel uit. Dan is dit de droomtoestand. Dan zet ik er nog een stoel bij en dat noem ik de droomloos toestandstoel. Met de hand van deze drie stoelen heb ik dus leren breken dat er dus een realiteit is voor een Jan. Dus dat ik het Jan, dus de object in mijn leven, dat ik dat kan scheiden van mijn subjectieve kant. En wel dat ik dit zichtbaar kan krijgen. Ja, dat ik dus dit zo zichtbaar kan krijgen. Deze positie ga ik nu op zoek. Dat kan ik doen via de drie stoelen. Want op de een of andere manier ben ik in staat in mijn leven om deze drie toestanden moeiteloos te volgen. Iets in mij, iets in jullie, volgt 's morgens vroeg als voor de gewone mens, als hij om 6 uur wakker wordt, 7 uur, 8 uur, krijgt hij vanzelf de waaktoestand, krijgt hij in zich. Als om 10 uur in mijn geval het licht weer uitgaat, komt een x-tijd later komt de droom tevoorschijn. Die blijft een aantal eenheden aanstaan, gaat weer uit en er komt een droomloze toestand aan. Die gaat weer weg en die begint weer of een van de anderen. Wat ik met deze ding wil aantonen is dat als we dat gaan onderzoeken, als we zouden gaan kijken, dit gaan gebruiken, of het waar is, dan moet het waar zijn dat je ontdekt dat er iets in ons niet afhankelijk is wat daar gebeurt. Dat lijkt niks, maar daar heb je verder niks in het dagelijks leven aan. Maar het kan de waarheid breken dat je dus ergens heen kan gaan. Of dat je hier in die toestand woont. Dat je in dat ding vastzit. Ja? En dat kan je doen door te zien dat als ik in de droom Jan ben, de hoofdrolspeler Jan van Delden, ja, hier zittend zo, dat Jan van Delden om 10 uur uitgaat, zijn hele wereld kwijtraakt, alle planeten, uitzicht, hersens, herinnering, de hele mikmak gaat weg. En dan komt een totale andere wereld en dat is een droomwereld. En in die droomwereld is er weer een hoofdpersoon. In mijn geval. En die hoofdpersoon heeft ook een verleden, ook een gisteren. Krijgt ook ruzie, heeft iets niet goed gedaan gisteren of morgen, of was altijd al een zeikert of altijd goed of wat dan ook. Dat betekent, impliceert, dat de hoofdrolspeler hier net zo'n leven heeft als daar. Alleen hij is veel korter en chaotischer soms. Maar het gaat erom dat die wereld daar toch als echt beleefd wordt vanuit de hoofdpersoon. Als die weer stopt, kom ik in een volgende toestand waar helemaal niets te beleven valt. De meeste mensen van ons noemen dat gewoon een zwart gat. Dat heb je helemaal, daar ben je gewoon niet. Maar toch zijn we daar. Als we het gaan onderzoeken, kunnen we ontdekken dat we hier wel degelijk aanwezig zijn. Als we hier niet aanwezig zouden zijn, zouden we ook niet kunnen registreren de afwezigheid of de opening tussen die twee, waaktoestand en de droomtoestand. Dus zelfs als je dit niet doet, dus voor mij van geen enkel belang, dan kan je de ruimte tussen deze twee als dat doen. Maar het impliceert dat als ik dus iets ben, ja, wat ik nu dus zeg, Jantje, ja, hier ben ik Jantje, maar ik verlies Jantje in die andere twee toestanden. Maar ik verlies niet mijn beleving van die andere twee toestanden. Ik ben daar wel degelijk aanwezig. Ja toch? Ieder van ons doet geen enkele moeite om vanavond ineens te gaan werken, om in die droom te komen, die droomloos en weer terug. Daar doe je helemaal niks voor. Als je dat ziet, dat het volkomen inherent aan onze eigen aard is en dat niemand dat opvalt, dat iets in ons moeiteloos drie toestanden waarneemt en ook drie verschillende films waarneemt met een alles erop en eraan, dan moet dat, wat dat waarneemt, moet in principe onbeïnvloed blijven van wat hier gebeurt. De enge, goede, slechte tijden hier en de leuke tijden hebben niks te maken met deze. Ze storen elkaar ook niet. De pijn die ik hier leid, leid ik daar niet en vice versa. Hier heb ik helemaal niks, zelfs geen ik. Dat impliceert dat ik in de uiteindelijke toestand, de essentie, waar het symbool vierde stoel is, dat ik daar geen ik nodig heb. In tegenstelling tot wat we de meeste mensen denken. Heel vaak willen we uiteindelijk daar toch nog een ik ontdekken. Er is geen ik, want die ik is hier afwezig en ik ben getuige van het afwezig en het aanwezig zijn van de ik. Als ik dit met mijn koffertje meeneem en ik ga die drie dingen steeds meer onderzoeken, kan ik erachter komen dat wat hier in die koffer zit en het reizen zich alleen maar hier afspeelt. Of daar, maar daar niet. Als ik deze stoel nou beter wil leren kennen, dan speel ik in mijn verhaal altijd het symbool dat als ik deze stoel wil kennen, dan kan ik dus geen enkel kenmerk van waar dan ook kan ik gebruiken om dit te determineren. Die liefde, dat subject, heeft dus geen enkele vorm. Hij kan dus niet gedetermineerd worden. Maar ik geef hem wel in benoeming een smaak. Ik zeg, hij moet een smaak hebben. En ik noem dat, die smaak, die kan je determineren aan vier poten. En die vier poten, dat zijn de poten waarmee je die smaak kan losmaken van, laten we zeggen, die gekende kant, die drie toestanden. Ik noem dat, als dit nou koffie is, is dat melk en suiker. Normaal drinken we koffie met melk en suiker, tenminste ga ik even van uit. En dan proeven we niet het verschil tussen wat is nou de koffiedeel en wat is nou de melk en suikerdeel. Wat ik nu wil doen eigenlijk is deze toestand die hier is, eigenlijk gaan scheiden in een stuk van melk en suiker. Dus de objectenkant en de subject koffiekant. Om die smaak van de koffie te pakken, moeten we eerst de koffie puur zien te pakken te krijgen. Nou, en dit is de koffie puur en die bestaat uit vier poten in mijn verhaal. De ene poot symboliseert het vermogen tot kennen. In die essentie, in het subject, in dat wat we zijn, in die essentie, moet het vermogen zijn tot dingen kennen. Kijk, deze toestand ken ik. Ik ken deze toestand. En ik ken zelfs het aanwezig zijn en het afwezig zijn van het kennen. Dus dit kennen kan het aanwezigheid en de afwezigheid van het gewone kennen kennen. Dus zo abstract is dat kennen. Het is, de tweede poot wil zeggen, kijk, dit kennen is er altijd. Dus de tweede poot is het nu. Ik kan het nu niet verlaten. Dus die smaak van die essentie heeft het vermogen tot kennen. En het heeft het vermogen tot altijd er zijn. En dat is geen activiteit. Snap je? Want deze stoel staat stil. Dus in die essentie, in ons, zijn deze twee eigenschappen inherent aan het er zijn. Aan dat natuurlijke, essentiële zijn. Maar ik moet die smaak uit de beleving van die koffie met melk en suiker zien te krijgen. Hè? Dat wordt dadelijk het probleem. Maar ik ga eerst de derde stoel beschrijven, want op de derde poot. De derde poot is mijn favoriete poot. Maar het is een beetje, ik lobby dat een beetje, maar de meeste mensen hebben daar niks mee. Stilte. Deze poot symboliseert dat in alles wat er verschijnt, welk geluid of welke beweging ook, eindigt weer in stilte. Stilte is altijd de basis waaruit de dingen geluid kan komen en waar geluid weer in terugvalt. Waarom heb ik nou aan deze poot het meeste? Voor mij is het makkelijkste de smaak van dit te pakken, van de essentie, via de stilte. Maar het hoeft niet. Op alle andere mogelijke manieren kan het ook. Dit is de meest makkelijke.
Daar gaan we dadelijk op door misschien. Ik weet nog niet, want we moeten een beetje het hele verhaaltje een kort verhaaltje pakken. De vierde stoel is de meest moeilijke. Daar blijven we voor meestal van af. Dit is het geluk, de liefde. Maar het is ook de stoel, die twee gaan alleen maar open, dat geluk en de liefde gaan alleen maar open als je ziet dat deze poot uit aandacht bestaat. En voor ieder van ons is aandacht absoluut iets van de persoonlijkheid. Ik leg aandacht nu op hem of daar op de stoel. Dus aandacht is heel moeilijk bloot te stellen als onpersoonlijk. Als niet ik gedoen het, als niet als daderschap. Dus daarin komen we eigenlijk pas op het allerlaatste terecht. Maar we moeten de smaak dus te pakken krijgen via de eerste drie poten. Nou, van de eerste drie poten is het kennen is heel moeilijk om dan gewoon te blijven leven. Als ik gewoon moet functioneren in het leven, kan ik heel moeilijk zeggen... Hey, ik ken jou, het is het kennen van dat, het is het kennen van dit, het is het kennen van dat. Het is een beetje mantra-achtig. Het kan heel goed werken, maar het geeft problemen. De tweede poot, ik ben altijd nu. Het werkt ook, maar het is ook een beetje moeilijk omdat... in de metro of op je werk of op de telefoon aannemen en daartussendoor. Dus, maar de stilte daarentegen is een veel makkelijker. Als je het geluid van de stilte zou kunnen pakken, wat ik een beetje suizen noem, gaan we niet vandaag aan door, ik benoem het alleen maar, is dat het makkelijkste, omdat je die altijd kan oproepen. Als je er even je aandacht op legt, zo even naar die aandacht, dat is een beetje als het gebron nu, hè? Laat maar, als je daar je aandacht op legt, ben je gelijk daar. Heb je verder niks van. Als je een knal krijgt van iemand, doet hij net zozeer. Maar je kan er steeds weer naar terug om steeds weer langs te gaan. Waarom moet je er nou langs gaan? Als je de scheiding wil maken tussen wat ik noem het subject en het object. Dus de koffie en de melk en suiker. Om weer te proeven hoe dat is. Moet je even een tijdje dat figuurlijk scheiden. Je kan het nooit letterlijk scheiden. Misschien grote tovenaars, maar je kan het niet echt scheiden. Maar het gaat erom dat je het leert figuurlijk te scheiden. Dat je de smaak van het subject, van de koffie, in jezelf herkent. En dan dit gedeelte, het gekende gedeelte, dat je dat figuurlijk van je af kan houden. Even. Omdat je dan met deze stoel steeds meer gaat zien dat wat hier gebeurt niet jouw basis is. Als je dat bereikt zou hebben... Als je vragen erover hebt, kom je dadelijk maar terug. Hè? Of als iemand een hele dringende draag mag dit tussendoor, maar liever dadelijk. Als je... Was ik gebleven?
Oké, dan mag ik even een bandje zien.
Ja, zie je, dat was het juiste moment.
Snap iemand daar helemaal niets van wat ik aan het zeggen ben? Of is het allemaal Alke Baba? Of durf je dat toch niet te zeggen? Ik zeg ook, je moet het alleen maar volgen. Het is een beetje, we gaan nu deze dag alleen maar gebruiken eigenlijk om de hoofdingrediënten van mijn drie cursussen een beetje bij elkaar te zeggen. En waarom ik er drie cursussen van gemaakt heb. Want ik doe dat eigenlijk omdat in de eerste cursus is eigenlijk alleen maar het weten dat je dus eigenlijk die stoel bent, die essentie bent. En dan daar zit het hele verhaal wel in. Maar later komen we tegen dat helpt niet erg veel in het leven. Je hebt daar niks aan als je de essentie kent. Want de buurman, als hij je hond tegen de wagen elke morgen pist... of die maken herrie en dan maak je de nacht... dan word je nog net zo... verlicht word je net zo ziek van de buren als zonder verlichting. Dus de tweede stap... vrijersdoden erbij. En dat is die kant van de tafels. En daarna moet je alles weer afleren. Dat is aan deze kant van de tafel. Dus... Er zit een volgorde in het begrijpen en in het woorden van jezelf. Dat slaat nergens op, maar het heeft zich nou eenmaal het verhaal moet er eenmaal afgerollen. Ik noem dat ook wel, als ik dus ontdek dat, als ik dit nou als water ziet en dat als de golven, dan moet ik ontdekken dat eerst ga ik op zoek, ja als golfje ga ik op zoek naar mijn essentie, dan kom ik erachter dat mijn essentie water is. En als ik ontdekt heb dat het mijn essentie water is, moet ik heel langzaam mijn hele verhaal als golf zijn kwijtraken om water te worden, op zijn. Want ik heb zo lang gedacht dat ik golf was, dat ik niet zomaar water kan worden. Want die herinnering van 40, 50, 60 jaar golf zijn, krijg ik niet weg. Dus het duurt een tijdje voordat je die ervaring kwijt bent. Ik was bezig om... mag ik weer doorgaan?
Jazeker.
Oké. Okay. Ik was bezig om te vertellen dat die scheiding dus, die je kunstmatig doet tussen die twee, dat het belangrijk is om Dat je een tijdje dus dit kunstmatig scheidt. Dat je deze dus meer in de aandacht krijgt. Als op de een of andere manier dat nou niet lukt. Wat ook wat heel vaak gebeurt. Omdat we de, dan kan je ook alle andere trucjes gebruiken. Die gaan op het gebied. Dat je gewoon gaat kijken. Is het waar dat als ik hier ben. Dat die toestand er dan niet is. En als ik hier ben. Is het dan waar dat die toestand er dan niet is. Dit is een leuk spelletje om te doen. En als je 's morgens de kinderen naar je werk brengt, bijvoorbeeld, om dan daarna op de koffie te gaan zitten, om te zien dat dat nooit gebeurd is. Dat is erg leuk. Maar dat soort spelletjes kan je dus spelen, kan je dus doen om het automatisme te breken, dat je dus alleen maar een hoofdpersoon bent in de waaktoestand. Er zijn vele andere manieren, maar ik gebruik nou eenmaal mijn trucendoosjes. Maar als ik dus hier in de droom zit, kan ik dus me even figuurlijk voorstellen dat ik dan geen ervaring kan hebben van een wereld, van een waaktoestand. Ik kan dan ook geen ervaring hebben van een droomwereld. Dus ik kan me dus zien dat vanuit de droomtoestand, als hoofdpersoon, ik dus geen enkele, maar ook geen enkel beeld kan hebben van een andere toestand en dat die ook dan zodanig niet kan ontstaan, dat die er ook niet kan zijn. Dus als ik dus hier zit en ik probeer me dus voor te stellen hoe het zou zijn als dit weg is, kan ik dat dus nooit met Jan doen. Als ik dat doe, dan kan ik dus nooit iets vinden. Ik kan met Jan natuurlijk niet de toestand vinden als er geen Jan is. Dus dan kan je dus zien, steeds meer, dat je dus als Jan nooit dit kan bereiken. Dat is dus, als je dus die stap niet gelijk kan vinden, kan je dus van deze kant afzoeken. Als Jan kan ik dus nooit daarheen gaan, want ik kan niet daarheen. Dus Jan kan dus een vieze mens zien van dat hij dus hier niet verder in komt. Maar iets in hem moet zien dat hij wel daar langs kan. Als ik daar nou mee ga zitten spelen, kan het misschien vanzelf toch komen dat je op een gegeven moment zou kunnen zien dat je dus hier zit eigenlijk. Dat er iets hier moet zitten wat altijd moeiteloos naar de waaktoestand kijkt als hij er is. Als de waaktoestand weggaat en heel zijn hoofdrolspeler, dat hij moeiteloos de hoofdrolspeler van de droom ziet. Als die weggaat, zie je moeiteloos de droomloze toestand. Nou, als je deze bewijsvoering als je ziet, wil je niet zeggen dat je op deze stoel jezelf vindt. Hè? Je maakt geen afscheid, maar je gaat steeds meer zien wat met deze stoel bedoeld wordt. Dat die stoel dus aan ons, dat die echt van ons is. Dat die echt helemaal. En daarmee, dat noem ik dus, dat je de stoel dus langzaam van eerst zo, dat je hem dus zo gaat krijgen. Dus dat je bewust wordt dat die stoel er is en dat die jouw essentie als subjectiviteit kant is. En dat Jantje jouw object kant is. Jantje, en dat Jantje een onderdeel is van deze kant, waar al die mensen zitten. Maar dat we eigenlijk vanuit deze stoel kijken. We zitten allemaal op diezelfde stoel. We zitten er nu op. En die stoel is dezelfde stoel. Dus die stoelen die hier staan, is maar één stoel die naar al die plekken kijkt. Niet proberen te begrijpen, want dan kom je in een denkstructuur. Ja? Oké, als je dat hebt gedaan, dan ga je steeds meer zien dat de neiging, ik ga even spelen, dat de neiging is om dit te doen. De neiging is om dit te doen. Het is een lekkere valkuil, kunnen we lekker lang in zitten. Want als we dit doen, ontdekken we dat we dus de waarheid voor ons uit gaan douwen. En relaties zijn nu niet meer mogelijk. Kijk maar, blijf jij staan. Ik kan niet dicht meer bij hem komen. Ik douw nou de realiteit tussen mij in en heb daardoor mezelf in een onmogelijke positie. Dit is een tijdelijke toestand waar je denkt dat je iets bereikt hebt en dat je ontzettend geniet en denken dat alle andere mensen stom zijn enzovoort. Jij bent de enige. Nou, dat gaat vanzelf weg totdat het weer zo wordt. Want zo kan je alleen maar met de realiteit omgaan. Nu komt er een tijd dat je dus moet proberen van deze, ik zit nu hier en nu moet ik me daar ervaren. Zegt het hoofd, hè? Ik moet daarheen. Een heleboel mensen denken van, ja, ik moet nu naar de subjectieve kant in mezelf. Ik ben nog in Jan en daar moet ik mijn subjectieve kant ontdekken. Nou, ook daarin moet je zien dat dat niet mogelijk is. Ik kan nooit daar komen. Ik kan hoogstens zien dat ik daar ben. Nou, daar heb ik dus ook allerlei spelletjes voor. Ik ben af en toe bang dat ik je laat schrikken.
Kom maar.
Ja. Als ik nou dit kan ik niet zien, hè? Maar als ik nou bijvoorbeeld een trucje zou doen dat ik dit in mijn dagelijks leven zou kunnen zien, dan symboliseer ik dat zo.
Dat is in de Vrijers Doden, cursus 2.
Kijk, ik kan mijn eigen licht niet zien. Toch? Hè? Ik kan dat niet zien. Maar ik kan een trucje doen, want ik moet het wel zijn. Maar ik heb het niet zichtbaar. Ik kan zelf mijn eigen licht niet zien. Toch? Nou, als ik nu dit te pakken wil krijgen, symboliseer ik dat ik mijn eigen licht niet kan zien. Maar ik kan wel op de een of andere manier de smaak ervan pakken krijgen. Als ik nou het lukt om mijn smaak nu te pakken te krijgen, ofwel dit in het oog te houden, ofwel of mijn eigen licht in het oog te houden, krijg ik dus een heel ander leven. Het is een beetje gehandicapt leven. Het is ook een beetje moeilijk in het begin, maar het kan helpen om iets te doorbreken. Want wat kan ik nou doorbreken? Namelijk dat A, ik dus altijd het licht zelf in me heb, hè, dat ik me daarvan bewust word. En ten tweede, dat ik dus alles wat ik daarin hou, dat ik dat belicht. Figuurlijk en letterlijk gesproken. En als ik nou daar ontspannen mee leer omgaan, dan ga ik daar steeds meer trucjes op krijgen. Maar wat doe ik nou? Ik blijf me dus steeds van die smaak van die drie van die vier poten, blijf ik me bewust. En dat is eigenlijk de oefening in het gebeuren. Dus ik symboliseer even wat een beetje. Als ik nou dit verhaaltje zo, dat ik dus weet hoe die smaak is, een van die poten, dan ga ik dat hier met symboliseren met dit. Dit is figuurlijk gebouwd, hè? Je gaat niet letterlijk zo lopen. Zo. Ik doe dat misschien wel, maar. En wij doen het misschien wel, maar. Nou, wat is nou het voordeel van hier? Dat ik dus, dat licht dat ik ben, kan ik dus alles belichten. Nou, wat is nou het belangrijkste wat ik nu moet belichten? Dat is alles wat ik denk dat ik ben. En wat ik denk dat ik dus mee moet nemen om te leven. He, wat in die koffer zit. Nou, alles wat daarin zit zijn allemaal Jantjes. Ik noem dat 108 Jantjes. Na het verhaal van Odysseus, wat mijn lievelingsverhaal is. Die 108 Jantjes zijn 108 vrijers van Odysseus. Die kan je dus alleen maar doden, alleen maar passeren, als je ze eerst weet dat ze er zijn. Nou, ik heb in mijn leven natuurlijk heel veel Jantjes leren kennen. Jullie waarschijnlijk niet allemaal, maar ik heb ze allemaal leren kennen. En de meeste, die eerste die je leert, zijn de goede Jantjes. En de hele vervelende Jantjes. Ja, toch? Maar de hele vervelende Jantjes, die zie ik alleen maar daar, natuurlijk. Maar als ik dan dit lampje gaat gebruiken, dan is het één nadeel als je het ooit gaat gebruiken. Je gaat dan ook je eigen vervelende Jantjes zien. Jaloerse Jantjes, de haatjantjes, de geile Jantjes, de tegen de draad in Jantjes, de beter wetende Jantjes, de zeikjantjes, noem maar op. Nou, al die Jantjes moet ik belichten, wil ik mijn koffer leeg krijgen en daarheen komen. Met dit spelletje kan ik steeds meer zien dat alles wat ik in mijn leven meemaak een weerspiegeling is van het idee dat ik ervan had. En met dit valt al mijn ideeën weg van hoe de waarheid eruit ziet, hoe de essentie eruit moet zien en hoe dat is. Ik gebruik ook wel eens de terminologie van, hoe heet het nou, die tempel van Delphi? Ken u zelf, is dat Delphi?
Ja.
Nou, ken u zelf, dat is dit. En met dit moet, als ik dat dan ken u zelf heb geleerd, hè, komt een heel belangrijke uitspraak, want dan staat aan de buitenkant, of aan de buitenkant staat ken u zelf, hè, van die tempel. Maar als je nou binnen bent geweest en je wil er weer uit, staat er een bordje, maar niets te veel. Nou, met dat niets te veel, dat moet je hier leren. Je moet leren dit ding helemaal leeg te maken. Als je daar wil komen, moet het hele verhaal leeg worden. Dit hele koffertje met alle verhaaltjes, elk idee van de waarheid, moet allemaal gedemonteerd worden als niet van mij. En dat is moeilijk. Want we hebben allemaal onze sociologie, onze verleden, hebben we een heleboel verhalen gekregen hoe de waarheid eruit moet zien en hoe die ze moet ervaard worden en wat er allemaal wel niet aan vast moet zitten. Al die dingen moet je goed belichten met dat innerlijk lichtje. En daarmee kan je het dus blootstellen. Je kan het daarmee doden. Ik symboliseer dat ook wel eens met mijn pijl en boog. Als er weer iets misgaat. Dus als ik dit lampje is hetzelfde als dit. Als ik nou erin slaag om dit te richten, dan is mijn vrijheid vlug. Maar dit is verdomd moeilijk. Want wat blijkt nou? Allegenen die in mijn leven de baas zijn in mijn leven, zijn dan net degenen die niet op die stoel terechtkomen. Dus al die Jantjes, die willen de baas in mij spelen en spelen de baas in mij. En ik raak ze maar niet kwijt. Ik kan ze alleen maar belichten. Als ik ze dus zie, dan zou ik ze dus technisch kunnen doodschieten. Maar ik zal zien dat de Jantjes dat nooit toe zullen staan. Dus als het aan de jantjes ligt, kom ik dus nooit thuis. Dit is een heel moeilijke fase. Jantje kan dus niet, dus moet, ik moet dus inzien dat Jantje dus niet thuis kan komen. En dat vindt Jantje niet leuk. Nou zou je zien dat Jantje probeert, gaat protesteren. Die gaat de boel saboteren. Stel dat je heel, net zo iemand als ik ben geweest, die jarenlang eerst heb geprobeerd zo verlicht te worden. Toen proberen met lekker geen lekker eten meer, alleen maar die vieze droge crackers erin douwen. Daarna natuurlijk ook die ventiel hier afsluiten, want dat mocht ook niet. Als dat allemaal jarenlang mediteren, als je dan allemaal ziet dat dat niet lukt, dan gaan die dingen niet mee weg. Het is een hele leuke sport, moet je mee doorgaan. Maar het helpt geen ene donder om, want het zijn allemaal trucendoosjes van die vrijers. Van die dingen. Oh, sorry, ik was even kwijt. Zie, ik was even kwijt. Allemaal van die stemmetjes in ons. Die stemmetjes zorgen dat we altijd bezig blijven. Waarom blijven ze nou altijd bezig, die stemmetjes? Omdat ze dit niet kunnen spannen. Kijk. Dit licht, die we niet kunnen zien zelf, hè, we kunnen alleen maar zo'n beetje zien. Dat licht, dat zijn wij zelf. Dat zijn we. Dus we moeten proberen, als we de koffie, hè, die essentie, als we die te pakken hebben, moeten we proberen zien dat, dat alle stemmetjes niet in staat zijn om de boog te spannen. De vrijers waren in Odysseus niet in staat om de boog te spannen. Alleen Odysseus kon dat. Dat betekent, in ons is alleen de essentie die die boog kan spannen. Als we daar ons van bewust worden en we kunnen, laten we zeggen, met deze pijlen de vrijers of de jantjes op afstand houden, kunnen we in onszelf, laten we zeggen, die positie komen dat we dus in staat zijn om het aandacht van de jantjes af te houden. Als ik daarin slaag om die aandacht te verplaatsen, is de vrijheid dus dichtbij, want dan kan ik elk moment, als dus de vrijers gaan zeiken, hè, ik heb een waanzinnige rotbui vanmorgen, ik ben ermee wakker geworden. Hè, en alles ging mis vandaag. En dan kan ik het passeren door te voorkomen niks van aan te trekken. Nou, zo zou je je kunnen voorstellen, als vrijheid zoiets is, dat alles gaat gewoon door. Alleen jij bepaalt wel wanneer je daar mee gaat trouwen, laat ik het zo maar zeggen. Wanneer je je aandacht erop richt. Vroeger, normaal gesproken is, als ik een rotbui heb, moet ik die aandacht op die rotbui leggen. Want die dwingt mij om een rotbui te hebben. Nou, dat zal iedereen weten, klootzak. Enzovoort. En zo ga je dus met mensen om, omdat jij denkt dat je die rotbui hebt. Maar je ziet dat, ik heb geen rotbui, die Jantje heeft een rotbui. Nu, als ik nu in staat ben om mijn boog te spannen en mijn aandacht te verleggen in plaats van het object Jantje naar het subject mezelf. Als ik daarin slaag, dan kan ik dus op dat moment mijn rotbui passeren. Wat voor effect heeft dat nou in mijn leven? Nou, je moet je daar niet te gek veel voorstellen. De wereld gaat gewoon door, de stemmetjes gaan gewoon, alles gaat gewoon door. Alleen, ik hoef daar niet meer in te trappen. Dat is het enige wat verschil is. Dus verder merk je daar niks aan. Niemand hoeft er wat aan te merken. Alleen ik ben in staat, ieder van ons, om dat gezeik niet in te gaan van die stemmetjes. Dat is de bedoeling. Symbolisch met dit. En dit bedoelt dat je dus in staat bent om dit net zo lang te doen totdat je eigenlijk altijd, nou ben ik dit vergeten, dat je dit krijgt. Dat je altijd het op jezelf, als je dus praat, dat je eigenlijk weet dat lichtje altijd bij je is. En dat je dus niet meer intrapt als iemand zegt, nou, dat gezeik van die camera en dat gaat niet goed, dat je daar niet meer in gaat geloven. Dat je niet meer in dialoog gaat met jezelf die dus de hele dag loopt te zeiken, of die allerlei dingen niet leuk vindt, of die het anders had gewild, of die het beter had geweten, of dit is het niet, of het moet anders zijn, of het, nou, wat dan ook. Al die stemmetjes kan je dan allemaal rustig hun gang laten gaan. Je houdt gewoon dat aandacht daarop. En als je aandacht op dit houdt, kom je langzaam steeds meer bij dit. Omdat je de smaak dan ook beter hebt, ga je ook steeds meer zien dat het nu altijd is. Nou, als je altijd het lichtje kan zien in jezelf, symbolisch, heb je altijd het nu bij je, kijk maar. Het nu is er altijd aanwezig. Normaal gesproken ben je nog nu, moet je, ja, ik ben nog nu. Maar dan moet je steeds weer opnieuw, ik ben nog nu. Want je kan het nu niet vasthouden. Als het je lukt om die smaak te pakken te houden, weet je dat het altijd nu is, iets. Het is altijd het aanstaan van het nu. Het is ook het kennen staat altijd aan. En die stilte is dan altijd bij je. Hè? En nu komt heel langzaam ook dat aandacht, die vierde poot, komt ook bij je. Want je ziet dat je altijd aandachtig bent. En dat de aandacht stilstaat. Voorheen legde ik aandacht op iets, maar dat releveerde ik aan een persoonlijke aandacht. Nu zie ik dat de aandacht dus stilstaat. Alles komt in die aandacht en niet andersom. De aandacht reist niet. De dingen komen naar de aandacht toe. En dan ga je steeds meer zien, verrek, ik leef niet, ik ga helemaal. Het is net zoals in de auto zitten. Jij rijdt niet ergens, de wereld rijdt door jou heen. Je staat er stil. He, alles reist door jou heen. En je gaat steeds meer zien dat dat waar is, dat je dus die aandacht onverplaatsbaar in je hebt. Als je dat steeds meer gaat ervaren, dan verdwijnt eigenlijk dit, je wapens. Je gaat dus steeds meer zien dat het, alle wapens die ik tot nu toe heb gehad, met virusdoders, nou, allerlei dimensies in de gaten houden, situaties. Je gaat steeds meer zien dat dat allemaal onzin is. En dan gaat steeds meer de hele Jan afbouwen. Ik heb dus aan de ene kant de stemmetjes, hè, die heb ik nu gepasseerd. Die blijven dus kletsen. Hè. Die blijven Jantje zenuwachtig, Jantje doet niet goed. Of weet dat blijft, maar je luistert er niet meer naar. Je legt je aandacht op de ander. Dan ga je steeds meer zien dat de wapenstok uit je leven verdwijnt. Omdat je steeds meer gaat zien dat alles wat je gebeurt. Alles. En dat daar niemand in woont. Als ik hier niet in woon, als ik Jan niet ben, maar dat, zitten jullie op dezelfde stoel. Is dat bij jullie ook zo? Dus is die ander ook niet zo. Dit is een, lijkt een makkelijke periode, maar dat is niet zo makkelijk. Want het moet uiteindelijk leiden totdat je echt gaat zien dat zelfs Saddam Hussein, ik kan het woord dit keer goed uitspreken, dat is de eerste keer geloof ik, dat zelfs die en Bush dezelfde zijn als die. En dat je dus op kan houden om dus die oorlogen daarbuiten nog te volgen als zodanig. Ik wil niet zeggen dat ik ze niet volg, maar ik neem ze niet meer als serieus dat er iemand in woont. Het demonteert het hele oorlog gebeuren in ons leven. Je volgt alles, maar je ziet steeds meer dat alle Ajax- en Feyenoordkanten altijd die tweeheid is daar. En dat wat we zijn, ieder van ons, die stoel van, die essentie, dat daar geen tweeheid in kan zijn. Dus het is niet onze strijd. Het is de strijd van de Jantjes en van de wereld die hierbij hoort, bij deze toestand, bij deze waaktoestand. En wij zijn bij voorbaat iets wat moeiteloos die toestand loslaat, zonder dat we daar iets van vasthouden. Ik ga dus heel vlug door mijn verhaal heen, nee, ik kan niet anders. Maar als ik dus zo uiteindelijk in deze hoedanigheid kom en ik heb dat allemaal neergelegd, dan komt er een moment dat ik steeds meer ga zien dat er mij nog iets ontbreekt. Ik heb nou de kloof gebroken. Ik zie steeds meer dat ik hier woon. Maar ik zie toch ook steeds meer dat die wereld toch nog gewoon doorgaat. Ik kan dan wel zien dat Bush en die zei dan dat ze allebei uit bewustzijn bestaan. Maar ja, ik vind het toch niet leuk dat het gebeurt. Nou, dan ga ik toch steeds meer zien dat ik me toch nog, ondanks dat ik deze stoel heb gevonden, toch nog een soort dualiteit heb. Namelijk, nu heb ik een subject gevonden. Hè, heb ik een subject, maar er is nog steeds een objectieve kant. Nou, deze fase is de moeilijkste fase, want nu moet ik eigenlijk mezelf overstijgen. Ik moet dus inzien, als dit kan natuurlijk geen vrijheid zijn. Ik ben nu wel aan de vrije kant. Hè. Ik heb ontdekt dat ik dus vormloos en die niet daaraan vastzit. Maar ik heb nog wel de hele dag dat geklets aan mijn hoofd. Alles gaat gewoon door. Dus ik heb uiteindelijk nog niks niet echt bereikt. Nu moet je dus, wat ik zeg, deze hele kant eigenlijk gaan demonteren. Dat hele moet dus gaan bewijzen voor jezelf dat het object niet bestaat. Hè? Dus je gaat dus, wat we helemaal in het begin deden, moet weer terug naar die eerste oorzaak. Je moet dus zien dat in die essentie, die eerste oorzaak, geen dualiteit kan bestaan. Alles wat binnen de essentie bestaat, moet dus al uit essentie bestaan, essentieel. Dus alles van de dualiteit moet essentieel al aan die essentie herinnerd zijn. Dus moet deze toestanden daar ook uiteindelijk niks anders als essentie zijn. Nou, nu moet ik dat ook nog gaan bevechten. Ik heb nu deze plek, heb ik nu eindelijk bereikt. Dus het is lekker, heerlijk rustig, een beetje. Hè, niet veel. Maar als ik die kant heen kijk, en dat doe ik geregeld, zit ik daar toch middenin. Nou, nu moet ik dus dit proberen te demonteren of te transformeren. Hoe doe ik dat nou? Dat kan je dus niet doen, want er zit hier niemand. Je moet je dus realiseren, steeds meer realiseren, waar bestaat die kant nou uit? Ik moet even een slokje nemen. Hoe lang heb ik nog?
35 minuten.
35 minuten. Nou, dat was heel veel tijd daarvoor. Dat is wel zat. Als ik nou steeds meer ga realiseren dat ik dus mijn essentie, laat me zeggen, gevonden zou hebben. De smaak daarvan. Hè? Alleen maar de smaak. Als ik steeds meer ga zien dat in die essentie een objectieve waaktoestand is, een objectieve slaaptoestand, een droomtoestand en een droomloos toestand. Dat die drie toestanden in mij komen en gaan. Zonder dat het mijzelf op een of andere manier beïnvloedt. Want ben ik met de ene getrouwd, dan leid ik met de ene, maar die gaat weg, ben ik met de volgende, dan ben die weer weg daar. Ik noem dat ook wel de raai die drie voorstellingen in zichzelf heeft. De raai zelf wordt niet gekwetst van de ene show of van de andere show. Die blijft onveranderd daar. Dus je maakt al die toestanden mee. Alleen, je wil van die echtheidsbelevenis weg kwijtraken. He, als deze show aan is, wil je die echtheid hieruit kwijtraken. Dat je echt hierin woont en dat je als je hier kapot gaat, he, wat je dus al die andere mensen doen, dat je dus echt verdwijnt voor altijd. Daar wil je vanaf. Nou, dat kan als je dus deze toestand steeds meer zou zien dat in de essentieel gezien er geen object kan bestaan. Nu moet je het voor jezelf figuurlijk bewijzen. Nou, de Jnana Yoga biedt daar gelukkig allerlei mogelijkheden voor. Een van de mogelijkheden is dat je dus ziet, dat vind ik dus de makkelijkste zelf, maar dat hoeft niet, is dat om de dualiteit kan alleen maar functioneren via de zintuig. Ja? Als ik de zintuigen ga onderzoeken, kom ik dus achter dat de wereld, de toverwereld die de zintuigen mij aanbieden, een wereld is van lust, van licht en bedrog. Maar het is verdomd moeilijk, want ik krijg heel makkelijk door dat dit toch heel echt is. Ja? Maar die echtheid kan je alleen doorbreken als je dus echt ziet dat je hier geen objecten hebt. Hoe doe je dat? Nou, heel vlug gezien ga je dus de zintuigen kan je die gaan onderzoeken en dan kan je erachter komen dat je vanuit de vinger, als ik dat zo doe, en ik ga met die vinger die kant op en ik kom daarbij iets hards en glads, dan maakt mijn andere zintuig daarvan kijken een stoel en wit en plastic enzovoort. Al die bewijsvoeringen dat daar een object stoel staat, doe ik met mijn zintuigen. Nu zijn we er heilig van overtuigd dat die zintuigen in staat zijn om buiten zichzelf te treden. Niemand van ons betwijfelt dit. Ik ook niet, hoor. Maar als je er echt in gaat zitten, kan je erachter zien dat in mijn vinger niet in staat is om buiten mijn vinger te komen. Ik ben alleen in staat om binnen mijn vinger te voelen. Dat vogeltje wat ik daar hoorde, hoor ik daar buiten zogenaamd, maar ik ga niet met mijn oor naar buiten toe. Ik kan mijn oor niet verlaten. Nou zeggen ze natuurlijk de trommelvlies en weet ik veel allemaal. Dat is dan voor het oor dan de enige. Maar voor dit kan het niet op. Ik kan hier niet naar buiten toe. Toch zegt mijn belevenis dat dit een buiten heeft. Ja, en dat hard is en glad. Als ik het heel... Ja, ik heb ook een beetje dorst. Zal ik even... Als ik dus dat heel goed ga onderzoeken, zou ik kunnen ontdekken dat ik mijn vinger niet uit kan, maar dat het ook helemaal niet uitmaakt of ik er niet uit kan. Want dat is weer het geluk. En dat het me kan helpen om te begrijpen dat dit geen object kan zijn. Wat biedt het me nou aan, die vinger? Het biedt mij aan dat mijn leven is afgestemd op bewijsvoering dat dit een plant is en dat een stoel en dat dat mensen zijn en dat dat oorlog is en dat dat lekker en vieze, weet ik allemaal. En dat wordt allemaal door de zintuigen gespeeld en geen enkel zintuig, of het nou ogen, oren of voelen of wat dan ook is, kan buiten zijn eigen structuur treden. Als iets niet buiten zijn eigen structuur kan gaan, kan hij ook niet daarbuiten bewijzen dat er een object is. Dus daar zit, als je dat goed gaat onderzoeken, kom je erachter dat daar ergens iets niet klopt. Er klopt iets niet. He, als ik nou niet buiten mijn vinger kan komen, kan ik niet bewijsvoeren dat hier een stoel is. Ik kan wel erkennen dat het bewijsvoerender is. Dit is voor sommige mensen moeilijk. Laat maar lopen als je niet... Dus het kennen van dat er een stoel is, dat klopt. Dat is voor iedereen gelijk. Maar dat die stoel er is, kan ik niet bewijzen. Ik kan hem niet echt bewijzen. Ik voel hem wel, maar ik kan hem niet bewijzen. Als dat waar is dat ik niet kan bewijzen dat die stoel er is, komt het dat misschien heel goed uit. Waarom komt dat mij nou goed uit? Als ik nou hier wil gaan zitten en ik wil de echtheid van de wereld kwijt, en ik wil weer terugkomen hoe zit nou essentieel gezien in elkaar, zou ik dat kunnen gebruiken om te zien van nou, als er nou alleen maar kennen van een wereld is en nou geen wereld is omdat er geen bewijs van objecten leven is, maakt dat dan iets voor ons uit? Het maakt niks in het leven uit. Het leven gaat helemaal gewoon door zoals het altijd doorgaat. Maar ik sloop daarmee het object uit mijn leven. Ofwel materie. Ofwel de basis van het objectieve, dat er echt materie bestaat. Ik kan hoogstens zeggen dat er een kennen van een wereld is.
Als ik dat doorzet, als ik daarmee doorgaat, kom ik erachter dat ik vanuit deze stoel het kennen heb van een waaktoestand. Ik heb het kennen van een droom en ik heb het kennen van een droomloze slaap. Als ik nou steeds meer dat... lopen judo en tai chi en ik weet allemaal niet wat. Dan kom je er steeds meer, ga je steeds meer invoelen dat daar helemaal een wereld is die van Jan en met de hele planeet en ik weet allemaal niet wat mee. Hier heb je zo'n ding en daar. Maar geen van die dingen kan ik echt bewijzen dat het zo is. Dat het een object is. Dat het vanuit materie bestaat. Als ik daar nou mee doorgaat, kom ik er steeds meer achter. Ja, maar dat is ook helemaal niet nodig. Want essentieel gezien is er geen object. Kan er geen object zijn. Dus als ik nou alles wat daar is, gewoon het kennen zelf is. Als dit nou gewoon het kennen zelf is hier. Ben ik dan niet thuis? Stel nou dat wat wij om ons heen zien, dat het gewoon allemaal is. Hè? Mooi. Maar dat het kennen van een banaan is. Dat maakt dus verder helemaal niks uit. Want het kennen van een banaan en het kennen van dorst en het kennen van honger en het kennen van bevredigen verandert dus niks aan mijn leven. Ik heb alleen het leven zo veranderd dat ik het nu getransformeerd heb van dualiteit tot subjectiviteit. Ik heb het getransformeerd tot essentie. Want ik ben alles altijd binnen mezelf. Want ik kan niet buiten mezelf komen. Dus al die ervaringen gehad, gedaan en gekregen zijn allemaal binnen mijzelf. Er is nooit buiten mijzelf geweest. Ik heb nooit geen afscheidenheid gedaan. Ja, er ging een lopende band door mij heen. Ik ben afgescheiden van mijn liefje enzovoort. Maar dat is nooit waar. Want er is nooit een afgescheidenheid in mij. Want ik ben nooit buiten mijn... Er is helemaal geen mogelijkheid om buiten mijzelf te komen. Als dit bij je begint door te dringen, krijg je dus op een gegeven moment steeds meer het bewijsvoering die je in met die eerste zoektocht steeds meer met moeite hebt gedaan, met oefeningen en allerlei dingen bewust worden, ga je steeds meer zien dat je dus volstrekt niks hoeft te doen als je het kennen zelf hebt bereikt. En dat het eigenlijk ook niet bereikt is, want je hebt je alleen maar gerealiseerd dat het zo was. En dan moet je daarin leren ontspannen. En dat is mijn volgende cursus. Dat is deze cursus. Allemaal geld uit jullie zakken terugvloeren, maar vooruit. Dit is het laatste. Als ik nou door heb dat alles uit laten we zeggen, essentie bestaat, water bestaat. Nu moet ik om de ruzies die ik toch nog heb. Ondanks die ik toch nog daar heb. Ik zit nog steeds in het leven. Nog steeds kan ik op mijn teen staan. Ik kan nog steeds net zoals vanmorgen de helft vergeten weer terug moeten rijden. Enzovoort, enzovoort. Dat gaan we nog steeds door. Maar nu kan ik alles wat daar gebeurt transformeren terwijl het gebeurt als essentie. Nu ga ik steeds meer zien dat alles wat ik dus ontmoet hier, elke mens, elke ervaring, moet allemaal uit die essentie bestaan. Dan ga je zien dat al die mensen, al die ervaringen die ik meemaak, bestaan alleen maar uit diezelfde essentie die in mijzelf zitten. Je ziet alleen dat ze verschillende vormen hebben. Dat ze verschillende uitwerkingen hebben. Dat ze zich anders gedragen. Dat ze gekleurd zijn. Dat ze mooi. Dat ze kleinseren, grootseren. Al die dingen, al die vormen, begin je allemaal te zien als die essentie. Die je al helemaal in jezelf hebt. En zo begin je heel langzaam de ervaring van dualiteit uit je kwijt te raken. En zie je het overal om je heen. En wordt het kennen een deel van jezelf en kom je dus steeds jezelf tegen. Je ziet dan wel, kijk vroeger, noem ik dat altijd, keek ik naar vrouwen van 10 tot en met 1. Hè? En naar mannen ook zo ongeveer, maar dan wat nu genuanceerder met agressiviteit of gevaarlijk en zo. Maar als je dit gaat doen, ga je steeds meer de stoel, de essentie van de mens zien. Zijn uiterlijk doet je niet meer toe. Die stemmetjes gaan wel door, maar daar luister je niet meer naar. Je gaat steeds meer in alle ontmoetingen, en welke ontmoeting, de essentie zelf zien. Net zolang tot je ziet dat je dat zo goed, dat dat zo doordrongen is dat je het kan loslaten. Je kan loslaten dat je dat steeds moet doen, want dat lijkt ook nog steeds een techniek. En nu ga je steeds meer zien dat er dus geen enkele techniek nodig is om te zijn wat je bent. Ik kan niet buiten mezelf, ik kan nergens naartoe. Waar moet de essentie heen? Ik ga steeds meer de smaak van de essentie zien. Ik ga steeds meer zien dat deze toestand een tijdelijke toestand is. En dat ik daar niet mee kom en ga. Dat ik dus niet doodgaat. Ik ben getuige van een dood. Maar wat is doodgaan nou heerlijker als vanavond als 5 voor 10? 5 voor 10 ga ik, als ik 5 voor 10 naar bed ga, is niemand bang. Nee toch?
Je zegt je partner goeiedag en je zegt je kinderen kus je nog één keer en je gaat moeiteloos, ga je weg. Maar als je nou zo ook ziet dat je niet weggaat, er gebeurt dus niks. Of je nou hierheen gaat of dat je daarheen gaat, er gebeurt niks. Ja, kan niet weg. Als je steeds meer de koffie hebt gescheiden van de melk en suiker en je ziet dat de melk en suiker geen enkele invloed heeft op wat jij in wezen bent, die essentie, en je hebt dat bereikt tijdens deze nachtmerrie, waar kan je dan nog heen? En dan valt alles weg. Dan ga je steeds meer zien dat het hele verhaal van deze hele voorstelling allemaal een spelletje van het water zelf is. En dat dat altijd binnen jezelf plaatsvindt. En dan kan je weer gewoon alles doen. Daarna verdwijnt eigenlijk de hele noodzaak om dit allemaal te onthouden. Om daar iets mee te doen. Ook niet, je moet dan ook leren dat dat geen voordeel heeft voor een Jan. Dat je dan minder pijn hebt als je op je duim slaat. Doet nog net zozeer. Of dat je dan ineens alles kan eten en drinken. Nou, dat is helemaal niet waar. Hoe dan ook, je gaat dan zien dat alles onzin is. En je hoeft niks meer in staat te houden. Je kan gewoon ontspannen jezelf zijn. Whatever that means. Dus je kan het dan allemaal weer vergeten. Dan ga je steeds meer zien wat ze met dit symbool hebben geprobeerd om dat uit te leggen. Dat Shiva dan stilstaat met zichzelf. Wat betekent dat? Dat betekent Shiva dan stilstaat met zichzelf. Dat beweegt niet. Dat danst langs zich. Dan ga je steeds meer zien dat alles in het leven, gewoon de simpele dingen, of dat nou wat dan ook is, dat dat overal symboliseerd is. Idem dito, het oomteken. He, ook wel mijn favoriet. Als de zon via de maan hier, he, dus dat je erachter komt, dat je niet aan deze, aan de objectieve kant, niet aan de maankant leeft, maar aan deze kant leeft, dan kom je dus bij Brahman, dat is 3. Daar moet je dus een tijdje rotzooien, wat ik net heb gezegd, totdat je erachter komt dat er nog iets niet klopt. Nou, wat klopt nou niet? Nou, de zon kan nooit een maan nodig hebben gehad. De waarheid kan nooit iets niet waar nodig hebben gehad om de essentie te vinden. Dat is onzin. Dus dan kom je erachter dat dat allemaal verhaal is. De zon heeft helemaal dit niet bereikt. Dat was altijd al zo. En dan kan je eruit gaan met apenstaartje, heet dat? Ja, apenstaartje. Kijk, ik ben in de war met de berenkuil. Ik weet niet meer wat apenstaartje. Want daar ging ik bijna mis. Ben jij er ook misgerepeld? Oh. Maar als je dus ziet dat het 1, 2, 3 in de Sanskriet heet, is dus de zon via de maan Brahman, dan blijkt dat als je dus daar een tijdje in woont, in die Brahman, kom je er zelf achter dat het helemaal niet waar is. Er is nooit anders dan Brahman geweest. En dan ga je naar Parabrahman en zie je dat het allemaal onzin is. Wat is onzin? Dat het verhaal onzin is. Maar het is wel mooi. Nou, nu komt het moment dat je steeds meer voor het eerst ontdekt, en het kan voor sommige mensen zoals Van Delden heel moeilijk zijn, dat er geluk bestaat. Dat is heel moeilijk te zien. Voor mij was het heel moeilijk om er geluk te zien. Nu kan ik daar, door dit hele gebeurtenis, kan ik pas zien dat er schoonheid bestaat. Omdat als dit verhaal allemaal niet echt is, en dan moet je een tijdje checken, hè? Ik wil even checken, dan moet je even echt checken of dat zo is. Als je dat echt zo gaat zien, dan ga je dus de schoonheid van deze kant zien. En dan komt liefde pas naar in je leven. In mijn geval, hè? Omdat ik nou eenmaal de hoofdweg ben gegaan. Maar als je dat hebt, dan ga je dus steeds meer zien dat het gewone zijn, dat dat het mooiste is wat er is. En dat je daar alles voor kan vergeten. En dat heet in de Odysseus verhaal, heet dat Odysseus op het allerlaatst moet hij dus met zijn roeispaan over de schouder naar een land waar geen schepen zijn of geen water en geen licht. Ik weet het, man, ik ga allemaal door elkaar. Maar dat die roeispaan die symboliseert eigenlijk het doerschap. En het doerschap die moet je dan kwijtraken. Hij moet dan naar een land toe waar niemand weet hoe die roeispaan heet. Nou, waar is die wereld het niet weten in? He, dus er moet een moment komen dat je dus hier in die stoel zit. En dat je dus nog al je ballast, wat je dus denkt, je doerschap, alles wat je gedaan hebt om dit te bereiken, moet je dus kwijtraken in het land waar niemand weet dat het een roeispaan heeft. Dat niemand weet waar een ik is. Nou, waar is dat land? Door niet meer in het weten te zitten. Het gewone er zijn gooit al het weten eruit. Je hoeft niks te weten. Om er zijn hoef je niks te bereiden. Dan ga je ook steeds meer zien dat elke voorbereiding op het nu onzin is. En dat is moeilijk, want we hebben jarenlang al onze kennis afgestemd om dit veilig te stellen. We hebben ons helemaal voorbereid. En nu ga je zien dat je je niet kan voorbereiden op nu. En nou kan ik heel die ballast van wat ik altijd heb, die hele kennis, om het nu te beheersen. Al die ervaring die ik in het verleden heb opgespaard om het nu, die dadelijk komt, om het daartegen te wapenen, die kan ik allemaal laten donderen. En dan kan ik ontspannen, want het nu komt naar, daar ben ik al. Daar kan ik niet weg. Ik hoef niet meer bang te zijn wat ze zich bij mij komt visiteren. En dan zie je dat de raai zich hoeft zich niet in te dekken wat voor show er komt. Als die show weer wegkomt, is die raai er nog. Het maakt niet uit wat voor show erin is. Die show is jouw show. Het is jouw bewustzijn. Het is binnen jouw kennen. Dit is in grote lijnen mijn verhaal. Een beetje simplistisch en een beetje door met bananen en zo er doorheen. Vanmiddag, dadelijk gaan we een pauze houden. En dadelijk gaan we gewoon door. Dan kun je over alles vragen. Het liefste heb ik dan eigenlijk dat we even zien dat dit natuurlijk een persiflage is van de hele cursus. Hè. Ik ben een beetje als een... Dus als je nog ergens het gevoel hebt van dat is me allemaal snel te gaan, dan is het wel logisch. Nou, ik zou zeggen... Is nu, kan ik een koffie drinken of is het toch? Of is, ben ik te vroeg? Toch wel, ik heb de vlug weer gedaan.
Nu is volgende.
Vertel eens van die wortel.
Hè? Ah, die wortel. Ja, dat is mijn... die wortel, dat... dat is iets wat ik heel lang gedaan heb. Die wortel die hangt hier. En wat, dat is die ezel die de wortel liet lopen. Dus hè, ik heb ooit een scriptie geschreven. Ik vraag niet hoe ik dat gedaan heb, maar ik heb hem echt geschreven. Maar die heette dus ook zo. En dit is waar je de hele leven achteraan loopt. Je loopt dus steeds achter het idee dat er iets te bereiken valt. En daar ga je naartoe. En dat je, als je dat bereikt hebt, dat je dan gelukkig gaat worden. Dat is niet waar. Maar dat stemmetje blijft dus altijd doorgaan. Dit stemmetje, dit hoort daarin. Dat moet je gewoon bij je leren. Het verhaaltje gaat dus nooit weg. Moet ook niet weg, want dan gaat de schoonheid weg. Maar je moet er geen last meer hebben van het verhaaltje. En dat noem ik in mijn verhaal. Als ik dus doorga, noem ik dat de haai en de loodsvisjes. Wat bedoel ik daar nou mee? De haai is de realiteit, dus zo is het gebeurd. Maar de loodsvisjes zwemmen eromheen. En die doen, die stemmetjes, die doen alsof ze de macht hebben om de haai naar links of naar rechts te laten gaan. Ja, dus die twee loodsvisjes zitten eromheen, die zwemmen om die haai. En die zeggen, hij gaat nou naar rechts. Nee, hij gaat naar links. Nee, hij gaat naar rechts. Hij gaat naar links. Zie je wat het naar rechts gaat? Nou, dat is gezeik. He, die loodsvisjes doen alsof ze ergens heen gaan. Dat kunnen ze helemaal niet, want de haai gaat voorkomen los van die loodsvisjes. Maar we ervaren in ons hoofd alsof dat zo kan gaan. En dat is eigenlijk het symbool ervan. Dat we dus loskomen, dat we A, accepteren dat verhaal doorgaat. Die loodsvisjes zwemmen om me heen. Maar dat we niet meer naar dat gezeik geringeoord worden. Dat we dus vrijkomen van dat geklets in ons. En dat we daardoor de last van de opinies en het gezeik afkomt. Heb je net een leuk meisje ontmoet en dan zie je hem daar en dan zie je ineens dat hij zo'n grote toeter heeft en zo. Dat je niet die opinies niet meer hebt. Je hebt ze wel, maar je leidt er niet meer aan. Je zit niet meer aan de opinies vast en ze verdwijnen daar uit je leven. De ruzies die je dan in jezelf en met de ander hebt, verdwijnen daardoor ook. En de verwachting naar de ander verdwijnt ook. Alles verdwijnt en dat zie je dus allemaal, symboliseer ik eigenlijk met dit worteltje. Nou, op een gegeven moment mag je best wel achter dat ding aanlopen, maar dan weet je dat het voor de lol is en niet meer om iets te bereiken. Dan kan je er dus mee gaan spelen. Het leven wordt dan een spel. Hè? Shiva dan stilstaat met zichzelf. Het wordt uiteindelijk een spel, maar ieder van ons weet dat het spel zo kan omslaan naar de realiteit. En je kan van iemand heel erg gek op iemand zijn, maar er hoeft maar dit te gebeuren en het wordt haat. Nou, dit is iets waar je, als je de spelregels van mijn verbeeldingen dus begrijpt en ze openklapt en daar het verhaal achter ziet, dan ga je dus steeds meer doorkrijgen dat de hele dag de uitnodiging is om hier achterna te gaan of de ruzie die hiermee achteraan te gaan. En dat we dat allemaal hetzelfde is. Als je dus zou zien dat die vrijers die ik gedood heb dezelfde vrijers zijn die bij jullie op de stoel zit. Jouw jaloezie is dezelfde als mijn jaloezie. Jouw haat is dezelfde als de mijne. Mijn zuinige en mijn gierigheid is dezelfde als jullie. Als je ziet dat die vrijers allemaal bij ons inwonen en het boel bij ons beheren alsof ze de eigenaar zijn, eruit. Als je ze eruit hebt, dan kom je erachter dat jij altijd helemaal het geluk zelf bent. Dat je de gezeik niet nodig hebt.
En als bijverschijnsel krijg je dan dat lichaam vrij. Dat lichaam gaat dan onder de terreur van die vrijers af. En dat voelt het lichaam anders. Want die hoeft niet meer dwang uitboeren. Die hoeft niet meer alle boodschappen van de vrijers over te brengen. Waar die dus speciaal voor is. Ben ik nou wel een beetje op tijd? Ik vind het altijd zo moeilijk om precies... Ik ga er altijd zo'n rebellerend jantje bij me opkomen. Want het moet zo laat en dat moet gezegd worden. Hebben jullie dat nou ook? Ja. Nou, je gaat steeds meer zien dat alles wat ik dus in mijn als ikjes heb, hebben jullie ook. Dat hebben jullie allemaal. Daar zitten jullie allemaal op. Maar het wil niet zeggen dat ieder van ons heeft zijn eigen barrières, zul die moeten nemen. En dat doet het leven zelf, om die ook weer kwijt te raken. Er is geen pad hetzelfde. En er staat ergens, geloof ik, in de Bhagavad Gita, vind ik een mooie tekst, zegt Krishna, welke weg je ook neemt, ik sta aan het eind. Nou, laat die voor jezelf gaan. Laat nooit iemand anders je vertellen hoe jouw pad kan lopen. Dat reisje met die koffer gaat helemaal naar jouw unieke manier. En dat hoef je niet te doen, dat regelt zichzelf wel. Alleen onderweg kan je Jantje een beetje bezighouden. Anders wordt hij gek. Ik heb Jantje bezighouden met allerlei technieken. Maar uiteindelijk is Jantje vanzelf erachter gekomen dat hij niet mij is. En dat gaat allemaal vanzelf. Nou, tot dadelijk. Zo, we gaan weer door. We zijn ietsje uit het schema, maar dat is lekker. Ik heb toen net even een uur en een kwartier zo'n beetje de hele reis beschreven wat je allemaal kan tegenkomen. Je hoeft hier niet over te vragen, je kan over vragen. Hè? Dus als er vragen zijn, vuur ze maar af. Er zijn er twee mensen die... Dus begin maar met vuren. Ik doe even mijn gulp dicht, dat staat een beetje net. Zo.
Ik blijf maar zo moeite hebben dat die objecten niet bestaan, hè?
Ja.
Van de vinger en zo. Ja, dan is die vinger toch ook een object waar je
mee. Ja, maar dat kan je. Uiteindelijk kan je dus. Die vinger is ook een object. Maar je moet even vanuit gaan dat je binnen je vinger zit, hè?
Wie zit er dan?
Nou, er zit niet een wie binnen je vinger. Het gaat er even om dat je in ieder geval vanuit je zintuigen niet kan bewijzen dat er een object is. Wel dat er een kenner van een object is. Dan kan je natuurlijk nooit de ervaring krijgen dat er geen objecten bestaat. Dat kan je doen. Maar het gaat erom dat je dus theoretisch, of laat maar zeggen, in je hoofd ziet dat het logica is dat er dus geen object bestaat. En meer is het niet.
Hij wilde gewoon niet in, al 10
dan moet je hem, dan moet je hem gewoon wachten tot hij komt, want je kan dat niet doen. Want dan zouden we iemand zijn die dat in zich kan doen.
Ja.
En je kan wel de leraar hebben die 100 keer uitlegt, 2 keer 2 is 4. Maar hij kan daar niet mee afdwingen dat de kinderen ook zeggen, het is 4. Dat moment dat je ziet, 2 keer 2 is 4, daarvan. Maar je kan wel eerst horen. Ja. Kijk, als ik heb woorden en woordblindheid en ik kan er heel slecht talen leren dus ook. Dus dat Frans, dat is voor mij eigenlijk een baba. Maar als ik maar dat melodie een beetje volg ongeveer, dan kom ik wel een gegeven moment ongeveer uit waar ik moet zijn. En dan maar wachten tot het naar binnen komt.
En die zintuigen, zijn die dan ook niet een object? Of is het alleen
ja, maar de zintuigen, je kan bij je eigen zin... Kijk, ik kan mijn eigen lichaam niet bewijzen, kijk maar. Want ik kan vanuit hier ook niet bewijzen dat dit er is.
Maar ik heb toch een lichaamsgevoel?
Ja, maar dat lichaamsgevoel, dat is toch niet jouw lichaamsgevoel? Dat hoeft er niet jouw lichaamsgevoel. Dat is alleen maar kennen van een lichaamsgevoel. Dat hebben we aangeleerd. De eerste 3 jaar, hè? Als ik een baby als eerste 3 jaar voorstel, even in die periode als we daar even van uitgaan, die ervaart niet een lichaam.
Die ervaart dingen als...
Die kan zichzelf niet determineren als lichaam, dus die kan wel een lichaam ervaren, maar die weet niet dat van het lichaam is. Vandaar ook dat een baby dit 2-3 uur kan volhouden. Moet jij eens proberen. Lukt je niet. En die kan uren schreeuwen. Kan je ook niet. Dus daar zit geen door in. Die kan zich nog niet. Die hoort wel schemerigheid. Of die voelt wel honger iets. Maar kan niet denken. Ik voel me honger. Dat kan je pas later zeggen. Ik voel honger. Nou hoef je niet terug, nou is niet die toestand de toestand van de eerste 3 jaar, want dat lijkt erop, maar dan bewust. Hè, maar je kan in ieder geval zien dat je demonteert weer de echtheidgevoel daarvan. Ja, het is een beetje spelen met woorden lijkt het wel, maar het gaat er dus om dat het dus niet gaat om dat ik zie dat er dus iets te winnen valt wat ik zie dat er geen object is, maar dat ik dan het kraakt dat wat ik dus zie hier, dat niet een objectkennis is, dat dit niet een object is, maar het kennen zelf. Wat is nou het voordeel dat dit het kennen zelf is? Dat dit uit kennen bestaat en niet uit objecten. Nou, alle ervaringen die ik oploop in de droom lijken ook echt. Ja. Als iemand me daar zo doet, dan zeg ik ook auw in de droom. Of hoor je ook klap. Nou, die echtheid van dat hoofd is daar niet. Dus die twee dingen kunnen niet allebei in mij zijn. De echtheid van de wereld kan niet daar blijven terwijl ik er daarheen reis. Dus als ik hier ben, is de echtheid van de wereld weg. Hoe kan de wereld van de wereld weggaan als die uit materie bestaat? Nou, dan kan die niet uit materie bestaan. Dus met dit alleen al kan je zien dat dit alleen maar uit bewustzijn kan bestaan. Maar als je daarin zit, als hoofdpersoon, dan ben je ook een onderdeel van die droom. Maar die kan dus niet zijn onechtheid zien. Maar jij kan dus van, als je dat gaat scheiden, steeds meer zien dat de hele Jan iets is wat in jou verschijnt. En dus uit bewustzijn moet bestaan. En in dat bewustzijn heb je de straten, e-mailtjes, goed en slecht, waar pech of verkeerd doen of wat dan ook. Maar dat is altijd binnen de restrictie van deze toestand. Maar jij bent in staat om die toestand te passeren. We zijn in staat om die toestand te passeren. Nou, dat is de. Als je daarmee gaat spelen, ga je steeds misschien. Ja, dat helpt dus niks op het niveau van Jantje. He, op dat niveau kan ik dus niets. Maar ik kan steeds meer zien dat ik dus Jantje niet ben. En dan gaat er steeds meer af dat het doerschap ook kapot gaat. Dan ga je het pas begrijpen. En dan, want het meest moeilijke daarvan is dat we dus. Als we dus naar onze eigen cultuur of naar de andere cultuur, dan hebben we dat celibaat zijn en zo. Dat is bij ons het allerhoogste, geloof ik, in het christendom. Maar je ziet dat het volkomen onzin is. Op het moment dat ik dat inziet dat het allemaal dus mezelf is, dan val ik vanzelf wel terug in het niet meer gebruik maken van een ander. Hè? Dus dan, dat is eigenlijk bedoeld. Maar als ik dus niet meer een ander tegenkom, kan ik ook niks meer misbruiken. Kan ik ook niks meer schuldig ergens aan zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor niet in de bak kan komen, Jantje. Maar dan ga je zien dat noem ik dus geef aan Caesar wat van Caesar is en geef aan God wat van God is. Je gaat niet meer die twee dingen door elkaar halen. Dus je gaat niet meer die twee werelden, laten we zeggen, de koffie en de melk en suiker door elkaar halen. Die zijn net zoals Michelangelo's vingers gescheiden. Die zijn wel dicht bij elkaar, het lijkt wel. Maar de film en het filmdoek houden toch een beetje scheiding. Het filmdoek heeft dit niet nodig, maar de film kan niet zonder het filmdoek. Ja? Wij hebben de waaktoestand nodig. De waaktoestand heeft dit nodig, maar dit heeft niet dat nodig. Ga nog een beetje chaotisch worden. Maar al dat, of ik nou chaotisch of nee, weet ik wel, als ga ik stamelen, kom ik er niet meer uit. Dat maakt niets uit. Want de essentie verandert daar niet aan. De koffie wordt niet warm of koud van wat er op dit niveau gebeurt. En als je dat ziet, ga je jezelf, of dat wat je dachtertje was, Jan, relativeren. Je gaat van twee kanten zien. Je gaat aan de ene kant ga je de Janse leven zien, waar je gewoon doorgaat, maar nu wat nuchter, want je kan het beter bekijken. Je hoeft ook niet meer alle telefoontjes op te nemen, van alle stemmetjes. Hè? Je hoeft ook niet meer te geloven, als je een rotbui hebt, dat jij echt een rotbui hebt. Nou, als je dat gaat doen, ga je steeds meer je karma passeren. Want in het karma betekent, er was voorbestemd dat ik vanmorgen met een rotbui wakker werd. En doordat ik met een rotbui wakker werd, kreeg ik ruzie met mijn vriendin, of met mijn vrouw, of met mijn kinderen, weet ik wat. Nou, als ik dus zie dat het relatiever is, trap ik daar niet meer in. Ga ik niet meer in de oorlogen. Minder. Daardoor ga ik uit, dus wat er eigenlijk, wat het script eigenlijk zegt. Daardoor klopt het verhaal niet meer. Ja? Maar hoe die echtheid echt gaat, dat moet je dus niet overdrijven. Er komt dus geen moment dat je ziet, hey, er bestaat geen materie. In India zijn er wel stromingen, maar daar hebben ze dus van die veel meer, zijn ze meer aanleg ervoor. Om dan echt te gaan zien dat, dan moeten ze allerlei dingen doen, jarenlang mediteren, dan kan je echt er doorheen, met je handen doorheen en zo. Maar ja, dat maakt uiteindelijk niet veel uit. Als je 20 jaar of 12 jaar gemediteerd hebt en je bent geslaagd om over water te lopen. Ja, en je hebt 10 minuten over water gelopen, dan verveelt het je al. Je kan daarna je brood ermee verdienen, maar jou verveelt het. Je wordt er niet meer door opgewonden. Nou, hetzelfde is als je dus eindelijk na weer 12 jaar eindelijk slaagt om in de grond te zwemmen. Ook na 10 minuten is het ook weer gewoon. Dus dat helpt je. Dan ga je steeds meer zien dat die toverkanten die we dus in India hebben, dat alleen maar nodig is om de echtheid te doorbreken. Nou, die kunnen we in onze cultuur anders. Of die kan je als je dat echt die drie toestanden gebruikt en die dingen. En er zijn vele andere trucjes die je allemaal kan doen. Met die trucjes kan je dan de echtheid ook passeren. Maar altijd in het tempo, zoals het... we zijn eerder begonnen omdat we... Ja. Dus voor degenen die strikt waren, hebben hier... Maar die heeft niks gemist hoor. Okay. Er valt niks te vertellen aan.
Je hebt ook wel eens gezegd van het bestaat van het is niet, of andersom.
Kan je nog maar zeggen waar... Ja, dat
het gaat over de materie, is, of het bestaat wel, maar het is niet.
Ja, nou,
of andersom.
Ja, kijk, als dat bedoel ik met het kennen en het maakt dus uiteindelijk niet uit of dit nou een echt bakje koffie is... uit materie, of het kennen van een bakje koffie. Voor de smaak en het beleven van de smaak maakt het niks uit. Dus deze hele truc heeft dus niks, geen voordeel in het gewone leven. Maar het doorbreekt de echtheid van dat je hier, dat je in deze structuur woont. En dat het voor Jantje afloopt als het voor mij dat het voor mij afloopt als het voor Jantje afloopt. Dat is niet meer waar. Waardoor mijn Jantje bang, doodsangst en al die dingen, die verdwijnen langzaam uit je leven. Niet omdat je een houding hebt of een nieuwe structuur waar je aan, of een soort harnas waar je aan vast kan houden, een geloof of in goed leven, goede dagen. Maar je ziet echt dat het flauwekul is.
Mag ik hierop aansluiten? Ik kan het allemaal volgen, het is in die zin de theorie, maar nou zeg ik van god, nou wil ik die andere kant zien. Staat er een handleiding voor? Of hoe kom ik nou te weten dat...
Die kant?
Ja. Dus hoe kom ik nou te weten... ik weet het. En dan zeg ik van, nou, ik wil er naartoe. Ik wil het graag.
Nou, dan moet je eerst de belachelijkheid... Meestal laat ik dan aan mezelf... Om het te demonstreren, laat ik de belachelijkheid zien. Het is niet jouw belachelijkheid, dat laat ik zien omdat ik het zelf zo gezien heb. Nee, maar sommige mensen kunnen... Als ik nou mezelf als mens opsteek, dan zit ik binnen de structuur van de waaktoestand. Nou... Ik kan daar natuurlijk nooit komen. Jantje kan daar dus nooit komen. Snap je? Dan moet ik dus zien. Ik moet dus de belachelijkheid zien. Als Jantje in zijn hoofd stemmetjes krijgt dat hij dus daarheen wil. Moet je zien dat Jan daar niet heen kan gaan. Snap je? Ik kan niet uit deze stoel opstappen en naar deze stoel gaan. Want Jan is de hoofdpersoon. Jan is bij voorbaat inherent aan de waaktoestand. En kan de waaktoestand niet overstijgen. Maar ik wel. Iets in mij stijgt er overheen. Wat dat nou precies is, is niet te determineren. Nou, dat is dus belangrijk om te zien. Dat wat dus daarheen gaat, kan dus nooit gedetermineerd zijn. Gedetermineerd bedoel ik, kan niet geen vorm hebben. Kan niet gedefinieerd zijn. Dus als ik daarheen wil, moet ik dus zien dat ik daar dus niet heen kan gaan. Ik kan me alleen maar realiseren dat ik dat moet zijn. Nou, dat noemde ik met die smaak te pakken krijgen van die vier stoelen. Van die vier poten. Dus het enige wat je kan doen, is je A, realiseren dat er een essentie bestaat. Dat zijn een heleboel mensen niet... Dan moet je een heleboel mensen leren dat er een essentie bestaat. Dat die essentie niet ergens uit verschenen kan zijn. Nou, en dan kan je dus steeds meer zien dat als die essentie in mij is, waar zit die dan? Dat is die beroemde vraag, wie ben ik? Wie ben ik nou? Maar ik ben niet het lichaam, want dat zit daar. Ik kan niet uit vorm bestaan. Ik kan niet uit iets gedetermineerd bestaan. Hoe ziet het dan uit? Nou, dit kan er natuurlijk niet uitzien. En het bewijsvoering doe je in de droomloze slaap. Want als ik de droomloze slaap volg, en dat doe ik, dan kan ik dus niet een vorm hebben. Want in de droomloze slaap is er helemaal niets. Nou, dus ik moet in dat niets, moet ik er toch nog zijn. Snap je? Dus zo moet je dus, zo ga je dus dit steeds meer... determineren, steeds meer benoemen. En dan moet je die poten dus echt eruit gaan halen. Nou, dit bezit kennenschap, het vermogen tot kennen. Heb je dat bij je al?
Ja, oké.
Nee? Nou ja, dan moet je er zelf van overtuigd raken. Heb ik het kennen? Ja. Doe je daar iets voor? Nee. En we hebben het niet over kennis, hè? Ik heb het alleen maar over kennen. En als ik dus iets tegenkom wat ik nog nooit, wat ik niet benoem kan, wat ik ook niet, dan kan ik dat niet, maar ik ken het wel. Maar dus het kennen is niet iets wat je kennis voor nodig hebt. Dat is gewoon een automatisme. Als het kennen er niet is, kan je dat object ook niet kennen.
Uiteindelijk kan je ook zien, dat is een andere methode, hè, dat is een andere methode, dat het object altijd vastzit aan het kennen. Sloopt het object los van het kennen en er is geen object meer. Dat is ook een manier om het te onteigenen. Zie je, dus een object heeft altijd het kennen nodig, want als het kennen er niet is, is het object er ook niet meer. Nou, nu is die plant er weer, als het me omdraait, is die plant er niet meer. Dus het pure kennen heeft altijd, dat is stabiel, het object in het kennen niet. Dus het kennen is bij jou. Nou, dan po 2, wat was dat? Nu. Moet je nu worden? Moet je dat worden? Kan je dat worden? Nee. Nou, dat heb je dus ook al, hoef je dus ook niet te bereiken, dat is er al. Nou, 3, stilte. Heb je dat? Hoe weet je dat je geen stilte hebt? Omdat je de herrie nog in je hoofd hebt. Nou, als je de herrie in je hoofd hebt, kan het alleen maar zijn als de draagmoeder van die herrie de stilte is. De stilte kent het geluid, dus die staat ook aan. Hoef je ook niet mee heen. Nou, punt 4 was?
Aandacht,
geluk. Nou, geluk, waar kan je dat vinden? Ben je wel eens gelukkig hoor? Ja, hè? Zo goed voor eigen gemeen hoor. Maar als je gelukkig bent, ben je dan gelukkig ergens anders? Het zit in je. Nou, het geluk dat je bij de een hebt gehad, is dat anders dan het geluk dat je bij de ander hebt gehad? Is geluk iets wat verschilt? Nee. Het wordt verschillend als verhaal beleefd, maar het geluk zelf is hetzelfde. Hoe uitgelukkig zich? Ik ga jou ondervragen, geloof ik. Door afwezigheid van ongelukkigheid. Juist, het is verdwijnen. Geluk determineert altijd het uit zich altijd als het even verdwijnen. Het hele leven zoeken we naar iets moois. En als we het mooie hebben gevonden, krijgen we als beloning, als bevrediging, krijgen we een moment van verdwijnen. En dit is dus ook een speelballetje. Als je hem goed door hebt, kan je hem dus ook zien. Stel nou, ik doe het altijd zo. Toen ik eindelijk mijn brandweerwagen kreeg, was ik even gelukkig. Ja, toch? Maar is het nou die brandweerwagen die mij geluk geeft? Als die brandweerwagen... Nee, er zit geen patroon in. Er zit geen belletje. Als dit het in staat was om mij geluk te geven, moesten die dat altijd doen. Nou, dit is de brandweerwagen dat me vroeger in mijn jeugd mijn geluk bracht. En nu brengt hij mij geen geluk meer. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar dat het geluk niet in dit heeft gezeten. Dus geluk zit niet in het object waar ik geluk door gekregen heb. Geluk is dus een uitbetaling die ik mezelf aandoet als ik iets krijg. Maar het wordt geringeord, weer afgepakt door het ik. Dus laat ik het zo zeggen, als ik dit nou krijg, ja, dan zou ik zomaar zeggen, als Jantje dit krijgt, gebeurt het eigenlijk dit even. Jantje gaat van de stoel af, verdwijnt even. Dat is geluk. Nu, na een x aantal tijd, komt Jantje weer terug en dan zegt het stemmetje, nou wil ik een grotere hebben. Dus ofwel het ik gaat vertellen, dus die afwezig was, dat hij het geluk weer kan krijgen als hij een grotere of een nieuwere of een mooiere krijgt. Als je ziet dat het geluk uitbetalen niet van dit ding komt, ga je dus steeds meer zien dat iets in jou, ik ga niet even ongedetermineerd, in staat is om het geluk naar voren en naar achteren te gooien. En dat het niet van dit afhangt. Dat kan een opening zijn om niet op te houden met de leuke spelletjes die we doen, maar op te houden het geloven dat de ander jou gelukkig kan maken. En dat is de meest grote ellende in deze wereld. Want daar doen we hele oorlogen over. Nee, binnen de relatie, binnen onszelf, we denken altijd dat de ander die staat. Dat kan je allemaal daarmee breken. En het zit allemaal al in ons. Nog of?
Nou, ik heb nog één vraag, een beetje een filosofische vraag. Ik kan, als de essentie geen oorzaak is, dan lijkt het haast alsof de waaktoestand en de droomtoestand wel een oorzaak is van de essentie. Ja. En dan vraag ik me af van waarom moet dat dan maar zo moeilijk? Omdat je zelf zegt van, goh, deze toestand is een nachtmerrie. Wat, ja, in feite komt het op neer van, waarom is het dan zo moeilijk om hier te zijn? Of moet dat hier zijn?
Wij
aarde, whatever.
Ja, ik probeer, zou je vragen een beetje... Je vraagt af waarom dit nodig is als dit helemaal er vrij van is.
Ja.
Nou, de enige oplossing die je kan vinden, is moeilijk, is dat hij het leuk vindt.
Vindt het leuk.
Juist, en het heeft inherent aan zichzelf, heeft in zich dat hij dat doet. In de Odysseus is er een heel mooi moment, vind ik, maar ik ben een beetje een filootje. Daar is een moment dat op een gegeven moment de waarheid, als we dus even het kennen en het gekende weer, het subject weer even scheiden, is de vechter in de Odysseus, Poseidon, is verkondigd de waarheid, dus de kennisschap, die probeert die weg te krijgen, het object weg te krijgen. Hè? Nou, op een gegeven moment is Odysseus naar huis gebracht zonder zijn toestemming. En dan gaat Poseidon gaan lopen klagen bij zijn broer, Zeus, en die gaat zeggen, godverdomme, mijn familieleden hebben Odysseus naar huis gebracht zonder mijn toestemming. Dat moet je niet pikken. Waarom gooi je geen dikke muur, zo, nou dit maar als deze, tussen het kennen en het gekende. Of tussen het subject en het object. Waarom gooi je daar niet een definitieve... Hè, want van zijn kant uit wil hij alleen maar waarheid hebben. Hè, dat is toch alleen maar waar. Waarom zou je die lulkant dan nog hebben? Toen zegt Zeus, rustig aan. Alleen dat ene bootje mag je straffen. Waarom is dit nou zo mooi? Omdat Poseidon snapt niet dat Zeus de baas is. Hij klaagt over het feit dat hij gepasseerd wordt, maar hij heeft niet door dat de macht eigenlijk bij zijn broer ligt. Dus hij zelf nog, he, in het, als het object en subject binnen de structuur van de dualiteit, als de waarheid kant van de dualiteit, als hij probeert die andere kant te vernietigen, heeft hij nog niet door dat Zeus aan die kant voorbij gaat. Kan je het volgen? Ik zeg het een beetje kort door de bocht. Maar waar het om neergaat is dat je kan alleen op deze stoel begrijpen waarom dit leuk is. Als je hier nog in zit, dan maakt niet uit of je nou aan de goede kant zit of aan de verkeerde kant, laat ik het zo maar zeggen. Aan beide kanten kunnen niet behappen hoe het is, hoe het daar is. Maar Zeus, die weet het dus wel, hè, want die kan elke keer zijn uitstapjes doen. Daarvoor is dat, vind ik dat zo'n mooi verhaal, want Zeus wordt altijd gezien als een overspelige man. Hè? Dan moet ik het even niet seksistisch maken, want het had ook vrouwen kunnen zijn. Maar waarom is dat nou zo leuk? Omdat hij eigenlijk van hem uit... is dit steeds een nieuw terugkomend iets. Snap je? Hij kan hier steeds buiten gaan spelen als hoofdpersoon. Maar hij weet dat er niks gebeurt. Maar diegenen die hierin zitten, denken dat het echt is. Als je in een droom zit, beleef je alles als echt. Als je hier wakker wordt van een nachtmerrie, weet je, oh, het was maar een droom. En dan is het makkelijk als je dat alles... Maar binnen die structuur van de echtheid is het moeilijk. Deze plek is de enige plek waarvan uit je kan zien dat alle toestanden onzin zijn. En dat het zoiets is als H2O. Ja? Die zeker weet dat er niks gebeurt als die gas wordt. En zeker weet dat er niks gebeurt als die water wordt. En zeker weet dat er niks gebeurt als die ijs wordt. Maar dat kan je binnen de ijsstructuur, binnen de gas en binnen het water niet zeggen. Snap je? Dus H2O weet dat hij dus onkwetsbaar is voor die drie toestanden. Maar binnen die structuur van die ene kan je daar niet over babbelen. Daarvoor. Dus het heeft verschillende niveaus. Dus een beetje. Ja, als je niet. Je mag ook doorbijten hoor. Gewoon, want je moet er toch zelf uitkomen. Mijn verhaaltje is geen geloof. Althans, dat vind ik. Elk punt daarvan kan ik doorbomen tot het oneindige. Maar dan altijd met het feit dat er een bewijsvoering is. Althans, als je bereid bent daarvoor je eigen standpunt even naast je neer te leggen. En even te kijken of die nieuwe uitnodiging mogelijkheid heeft tot waarheid. Je hoeft hem niet te geloven. Je moet hem onderzoeken. En je moet hem pas geloven als hij voor jou zo is. Geen seconde eerder. Als dat jouw manier is. Hè? We zitten hier op de Jana, een beetje de hoofdkant. Hè? De hardgaanders die hebben een ander pad. Die kunnen hun gevoel volgen. En die hoeft niet te kloppen met het hoofd. Maar die zullen zich hier een beetje af en toe raar voelen als ze dat hebben. Omdat dan gaat het eenmaal bijna alles met het hoofd. Alhoewel ik de kant van het hart ook wel leuk vind. Hoor. Maar hier zitten mensen met...
Ja, ik ben daar. Ja. Die H2O is voor mij de wortel. Die heb ik het ogenblik voor mijn neus aan.
Ja.
Dus ik was heel blij met de wortel. En je hebt net gezegd, bij het spannen van de boog, dat is iets wat Annelies niet kan doen.
Nee.
Dat begin ik een beetje door te krijgen. Maar wat zit er nu op?
Wat zit er?
Wat zit er op? Wat, wat,
Nou, daar goed naar kijken.
Wat doe ik dus nu niet?
Wat doe je nu niet?
Wat doe ik dus nu niet? Want ik zie al dat ik niet iets kan doen.
Ja, nou gewoon zie dat alles je gebeurt. Ja. Alles wordt je in je schoot geworpen. Wat je kan doen is afstappen van het doerschap. Maar wat betekent het? Nou, stel dat ik nou de allerbeste, knapste man was en die alles heb gedaan altijd en over opschept. Ja, dan kan ik erachter komen dat het allemaal lulkoek is. Ja, als ik mijn olie, als ik dus zie dat ik niet degene ben die de, hoe heet dat nou, die gouden paard, nee, hoe heet dat nou?
Troje.
Paard van Troje bedacht heb, zie je, zo stom ben ik. Ik kan het zelf nog vertellen. Dat je ziet dat iedereen bevestigt Odysseus dat hij de geweldige bink is. Hè? Hij heeft dat idee gekregen, hij heeft het uitgevoerd. Dus voor de wereld is Odysseus helemaal een gemaakte man. Maar wat gebeurt er? Hij krijgt een bonje met Poseidon, want die begint oorlog met hem. Die zit hem dus, die pikt dat niet. Dus het moeilijke is dat je voor de wereld het gevoel kan hebben en bewijst dat je helemaal een doer bent. Hè? Maar tegelijkertijd kan je zien dat voor het absolute dat niet zo is. Nou, hoe moet jij je nou, als je dat door krijgt gedragen, dat je ziet dat je alles gebeurt, dat je alles dus gekregen hebt. Je kan dus op twee poten zitten, hè? Jantje en geef aan Caesar wat van Caesar is, geef aan God wat van God is. Nou, Jantje heeft een eigen huis gebouwd, dat heb ik gedaan. Goed, hè? Kijk, ik ben helemaal kaal geworden door het zo te doen. Maar dat, die mag bestaan, hè? Jantje heeft dat. Maar ik zie tegelijkertijd dat alles wat daar gebeurd is, allemaal gebeurd is omdat het bewustzijn dat geregeld heeft. Die heeft Jantje goed gehouden, geld gezorgd, plekje, vergunningen, noem maar op, hele waslijst. Nu ga je dus steeds meer zien dat alles zo is. Alles wat ik doe, hè, ik ben hierheen gereden, heb een fout gereden, heb ik gedaan. Dat is één niveau, hè, dat is Jantje niveau. En het andere niveau is, het is me allemaal gebeurd. Dus je moet er gewoon naar leren kijken. Dat is eigenlijk wat ik met dat lampje doe. Wat er nu dus gebeuren moet, is dat je steeds meer met aandacht, je moet steeds meer bewust worden van met de aandacht waarvanuit je kijkt. En dan ga je steeds meer zien dat het kijken stabiel is. En dat de rest, ga maar in de auto zitten en dan zie je dat, ga maar eens naar de ruit kijken, of ga maar eens breed kijken, zie je dat ziet alles door jou heen reist. Jij reist niet, alles reist door jou heen. Dat hoef je natuurlijk niet de hele dag te doen en je moet gewoon weer normaal leven, maar het gaat erom dat je begrijpt dat, hoe het in elkaar zit.
Ja, ik had gelezen van je bent het water, niet de vis.
Juist, ja, dat is het.
En toen op weg naar het station, toen was dat moment even. Dat, maar zo gauw als je wil gaan kijken en zien dat je het dus ziet, is weg.
Ja,
dus
is weg. Je kan niet pakken.
Nee.
Want dan zou je die essentie, dan zou je het subject kunnen pakken en dat kan niet. Maar soms doet de speling van de natuur lijkt het even alsof het zo is. Dat is dan het inzicht of zo. Maar later gaat het allemaal weer weg, want je hoeft niet te pakken. Kijk, als je zeker weet dat water natheid en hetzelfde is, hè, dat water en natheid hetzelfde is, ga je ophouden het natheid van het water proberen te pakken, te vinden. Dat is onzin. Je gaat niet iets zoeken wat je bent. Je kan overal, je kan bijvoorbeeld, mijn leermeester had een voorbeeld, als je in een luchtballon zit, ja, wat is nou het enige wat je niet meemaakt in een luchtballon? De wind. Want je gaat met de wind mee. Dus je krijgt die ervaring van die wind maar niet te pakken. Maar dat komt omdat jij gaat met die wind mee. Snap je? En zo zit het ook een beetje in dit. Je moet dus goed oppassen dat je nooit het verhaal gelooft van de loodvisjes. Want die zitten steeds maar de meest. En die zeggen dan steeds, ben ik goed genoeg? Ik moet nog eerst dat doen. Of ik heb nog haatgevoelens. Of ben het niet eens. Of ik kan nog niet zo staan. Of ik heb dat nog niet. Dat is allemaal onzin. Om te zijn wat je bent, hoef je volstrekt niks te doen en niks te laten. Dat laatste is ook van belang. Je hoeft er ook niks voor te laten. Alles wat mag gebeuren, wat er gebeurt. Je neemt alleen steeds meer, zie je, dat je dus, wat ik dus noem, als ik nou, dat is een mooi moment, want ik heb toch altijd dorst. Ja. Als ik nou functies in het normale leven beschrijf, dit is mijn standaard uitleg. Als ik nou gewoon iets doe, ik schenk een kopje thee in. Dan zeg ik drink. Ja? Ik zeg gewoon, ik drink. Niemand zegt daarbij dat het iets geks is. Maar als ik zeg, ik slok dan, ik maag, ik nia. Dan begint als ik dan een kwartiertje doe, dan word ik afgedragen en ingesloten, pilletjes erin. Maar toch is het zo. Hier gebeurt, tot hier, hè, gebeurt alles vanzelf. Als het hier weer uitkomt, dan zeggen we, ik plas. Ja. Nou, die functie die hierin zit, die is zogenaamd helemaal vanzelf gebeurd. Waar niemand zegt, ja, dat is onwillekeurige spieren, gebeurt allemaal vanzelf. Nou, zo ga je ontdekken dat het hier buiten ook gebeurt. En op een gegeven moment kan je net zo ontspannen als dat je dit drinkt en dit helemaal vanzelf laat lopen van binnen. He, dat je gewoon weet dat dat vanzelf geregeld wordt. He. Dat maagd en dat plassen wel, dat niert wel, dat weet ik allemaal niet wat. Daar kan je pilletjes voor inslikken als je net zoals ik een beetje hypochondrische aard hebt. Maar dat doet er niet toe. Als je dus op een gegeven moment maar ziet dat het allemaal wat hier binnen gebeurt, gebeurt net zo vanzelfsprekend als wat hier buiten gebeurt. Alleen hier buiten zit een hele batterij met Jantjes te vertellen hoe goed en hoe slecht hij dat gedaan heeft. Maar als je, daar, als je die lopende band gewoon zijn gang laat gaan, je kijkt ietsje naar beneden, je blijft er net onder kijken naar iets anders, dan zie je dat alles verstrekt door jou vanzelf gaat. En dan ga je ook steeds meer zien dat het hele, dat als je dat echt ziet dat het gebeurt, dan gaat stort heel die persoonlijkheid in elkaar. Ik heb dat eerste meisje niet versierd. Ik heb die eerste scheiding niet veroorzaakt. Ik ben niet dom geweest. Ik had het niet anders kunnen doen. En dan zo slijt je je hele verleden, dat is dat plaatje daar met dat mooie huwelijk wat allemaal verkeerd ging. En met kind, bijvoorbeeld iets. Dat is allemaal gebeurd. Het is je allemaal, je hebt dat niet gedaan. Ik doe toch geen rotzak of ik doe toch niet goed of slecht. Nou, dat stort in elkaar. Dat wil niet zeggen dat je daarna een supermens wordt. Nee, je blijft gewoon doorgaan. Maar je ontneemt jezelf de mogelijkheid alsof je anders had kunnen doen als het gebeurde. En je ontneemt jezelf om je niet steeds op je vingers te klappen dat je weer bijvoorbeeld weer iets eet of iets laat. Of weet ik veel wat we allemaal niet als maatstaven van wat we aan moeten gedragen de hele dag met onszelf afspreken.
En met die persoonlijkheid bedoel je al die Jantjes die je ziet. En ja. Alle analyses. Ja. Want wat ik dus nu zie is dat ik die dus eigenlijk ook wel heel erg leuk vind. En ja. Heel erg aandoenlijk en eigenlijk al zo lang ken.
Ja. Maar dat is het moeilijke is dat in het begin moet je ook die moeten er ook uit. Kijk, het moeilijke in de Odysseus is dat Odysseus zijn wapens en pijlen heeft. Maar op een gegeven moment zijn pijlen op. Maar hij moet toch nog doorgaan, dan wordt het moeilijk. Het moeilijke is dat als je die rotzakken, die wil je graag schieten. Hè? Slechte Keesje en zo. Slechte Jantje bedoel ik. Even zo. Daar heb ik nog wel pijlen voor. En die gemeene rotzak. Maar de lieve Jantjes en de heilige Jantjes, ja, daar wil ik niet aankomen. Maar ook die moeten uiteindelijk er eerst uit. Hè? Ze worden in het Odysseus verhaal gedood, maar dat is eigenlijk helemaal symbolisch. Om ze, en later worden ze weer teruggedraaid, want dan blijken ze in het hiernamaals in het Schimmerrijk lullen ze nog rustig door. Maar dan, maar eerst moet hij daarvan af. Nou, dan moet je ze boven water krijgen. Nou, heilige Jantje, hè? Mijn eigen heilige Jantje. Nou, dat is een hele hitterpaal geweest, want die was best wel altijd maar bezig met heilig zijn. Alle dode vogeltjes van de weg oprapen, ze verzorgen en noem maar op. Maar als je gaat zien, dat is allemaal ideeën alsof jij, of dat dit ding hier niet perfect is, alsof jij de wereld verbeteren zou kunnen. Nou, moeder Therese, als je daar een tijdje bij gaat leven, zie je dat ze ook kantjes heeft die niet bevallen. Nou, die heb ik bij mezelf. Je kan dat niet. Dat werkt niet. Nou, je hebt dus op een gegeven moment ontdek je, hoe meer je dit lichaam eraf zet, hè, dus op een gegeven moment als je dit doorkrijgt, ga je steeds meer, ik kan het lichaam niet zijn. Daar hoef je dus ook niks mee te doen. Hè? Dat kan je dus zien. Je schroeft, dan ga je steeds gaat de ik-persoonlijkheid wordt steeds meer een meer-persoonlijkheid. Dat wil zeggen, in het begin was Jantje, ik was één ik. Hè? Ik ben toch Jan? Het is maar één ik. Als ik dat lichaam een beetje los van ga, ga ik meer zien, dan komen er meer Jantjes naar voren. Dan ga ik steeds meer zien wat ik dan noem Jantje zuinig, hè, die ik erg heb. En ik heb een Jantje filantroop. Maar je krijgt ze niet bij elkaar. Als ik zuinig ben, dan moet je me maar even naar de winkels gooien. Dan ga ik op, dan ben ik in staat om niks te kopen. Maar ik heb ook een filantropische kant. Ik kan ook zo geld, weet ik niet, alles weggeven. Maar die twee dingen kan je niet verenigen. En dan ga je steeds meer zien, dat heb je op heel veel punten. Dus er is niet één Jan in mij. Er is niet één ik in jou. Er zijn er vele. En die zitten altijd te rotsen. Altijd Ajax Feyenoord te stoken in je. En we leven, kijk, en we vinden inderdaad een voetbalwedstrijd niks meer aan als je niet meer voor de een of de andere kant bent. Dat is inderdaad. Dus te vallen, als je dit gaat doen, heb je een kans. Als je dit echt doorgaat, dan heb je een kans dat je bijvoorbeeld met voetballen, heb ik dan als voorbeeld, dat het voetballen wegvalt. Dat is voor sommige mensen heel ernstig. maar geloof me, dat is vanzelf gegaan. Als het je gebeurt, gebeurt het helemaal natuurlijk vanzelf en het hoeft niet te gebeuren. Ja, want ik heb op andere gebieden, ik heb het bij voetballen dan niet meer, maar op andere gebieden ben ik het niet kwijtgeraakt. Maar je gaat het dan anders zien. Je gaat dan niet meer in een van die kanten zitten. Je kijkt dan naar allebei de ploegen als hetzelfde. En zo ga je dus ook in jezelf al die Jantjes belichten. Dat is de filosofie of de gierige Jantje en de filantroop. Die hoeven niet één te worden. Dat is flauwekul. Die zijn allebei daar. Maar ik hoef mijn aandacht er niet aan te richten. Ik hoef niet, want vroeger werd ik geringe oor door alleen maar Jantje gierig. Alles wat ik deed, dat kan niet te duur. En dan werd ik helemaal groen en geel van. Ik leed eronder, mijn omgeving leed eronder. Maar op een gegeven moment had ik dus in de gaten dat ik dus mijn aandacht af kon richten. Hè, met die boog, met dat lichtje. Eerst zien dat ik het had. Hè. Daarna kan ik het dus, door het zien, zie je het vanzelf dat ik er niet geen aandacht meer aan hoef te besteden. En dan neutraliseer ik het. Dan breng ik al licht. En op een gegeven moment kan je er dus langs. Dan heb ik nog steeds wel zo'n Jantje zuinig in mij. Of gierig, of hoe je dat wil noemen. Maar ik leid er niet meer om. Ik hoef hem niet meer te volgen. Ik kan elk moment langs stappen. Geef maar door. Daar de microfoon.
Wat is de rol van Penelope in dit verhaal?
Penelope is... Penelope is hetzelfde eigenlijk als wat ik net bij Poseidon zei. Die verkondigt dus, als je dit zo hebt, is dit gedeelte is in het verhaal, zolang het nog in de dualiteit is, is dit Penelope en dit is Odysseus. Dus dit is Penelope en dit is Odysseus. Odysseus is overal op zoek naar Penelope. He? Maar hij vindt, uiteindelijk is het dus het subject. Penelope is subject binnen het kader van de dualiteit. Op het moment dat je dualiteit verlaat, gaat Penelope weg.
Dat is het moment dat hij...
Ja, maar hij is een beetje Amerikaans.
Ja.
Nee. Kan je begrijpen? Dus, kijk, hoe kan ik het anders zeggen? Als je de dualiteit, als je het object-subject gepasseerd hebt, verdwijnt het subject-object. En wordt het non-dualisme. Ja, dus maar het moeilijke daarvan is dat voor de meesten... dus eerst moet je ontdekken dat Penelope er is. Dan moet je dus zien dat ze, met je wil, dat ze weer met je wil praten. Dan moet jij zien dat jij dus geen object kan zijn. En dan ben je dus, kan je hier niet blijven. Als jij ziet dat je geen object bent, ben je dit en kan je hier niet blijven. Dus word je één eerst met Penelope en daarna ga je die kant op. Maar we gaan nu voor sommigen te snel hoor, maar... Probeer, wat je niet begrijpt, moet je gewoon laten hangen. Vaan.
Penelope is ook ergens het symbool van de liefde bij de meeste mensen.
Ja.
Het idee dat het zin in het leven komt uit de liefde voort.
Maar kijk, het moeilijke is dat als je Penelope echt wil leren kennen, moet je ook zien dat zij niet een lieve kant heeft.
Dat weet ik.
Maar de liefde, nee, maar dat is niet als vrouw bedoeld. Want we zitten op een heel ander gebied. En dan kunnen de vrouwen net zo bomen over de mannen. Maar in dit bedoel is Penelope dus altijd het kennende kant, de niet-actieve kant. Zij kan namelijk niet de drempel over. Ze kan nooit naar het gekende toe gaan. Ze komt altijd met haar hulp, blijft ze bij de drempel staan. Ze kan het drempel van het gekende niet in. Ze kan er niet naar die andere kant toe. Het kennen kan de film toe, kan niet naar de film toe. Vice versa ook niet. Dus zij blijft altijd aan die kant staan. Maar ze wacht op Odysseus. De aandacht, hè. Maar dat weet Odysseus. Odysseus denkt dat hij die gehaktbal met dit is. Dus die kan dat. Die denkt dat hij daar niet heen kan. He, maar die kan dat filmdoek niet op. Want die denkt dat hij aan die film vastzit. Nou, net zolang tot hij er rijp voor is. Dat hij ziet dat hij dus niet dit is. En dus weer aandacht wordt. En dan wordt hij met haar één. En dan verdwijnt eigenlijk, en als hij dan aan deze kant is, dan vlucht hij naar die kant. Want uiteindelijk, als je hier bent, dat was wat ik net vertelde, dan ga je steeds meer zien dat er nog iets niet klopt. Snap je? En dan vlucht hij dus naar zijn vader toe. Dus naar de waarheid vlucht je altijd. Je gaat daar niet vrijwillig heen. Je blijft toch altijd wat ik noem, als je eenmaal Den Haag hebt gevonden, na heel lang zoeken, noem ik dat, en je bent bij Den Haag binnengekomen, dan is dat zo'n... lekkere ervaring van na zoveel lange reizen ben je eindelijk thuisgekomen. Eindelijk ben je thuisgekomen. Oh, dat is een heerlijke ervaring. Maar als je een kwartiertje thuis bent of een halfjaartje, dan begint het je. Wat heb ik nou eigenlijk bereikt? Ten tweede, heb je geen bordjes in Den Haag van Den Haag? Dus je kan er niet over. Wat doe je dan de meeste mensen? Ga je eerst met die. Wat ik dan een beetje symbolisch doe, ga je eerst met de ervaring van Den Haag. Ga je naar Rotterdam bij de disco lopen chance. Dus je gaat weer proberen om uit die. Uit die ervaring die je daar hebt gehad, probeer je toch vruchtgebruik te krijgen. Dat is logisch. Nou, dat is die positie. Daar, Maar wat je gaat zien is dat je dan nog net zo ellende hebt als voorheen. Je kan hier geen vruchtbruik uithalen. Je kan niet gelukkig, je kan toch niet nu geheimzinnig, doordat je dat kent, hier nou toch nog stiekem geluk uit gaan halen. Als je daardoor helemaal wijs geworden bent, dan vlucht je dus naar die kant, want dan blijft dat gezeik maar doorgaan. En hier vind je uiteindelijk de oplossing om niet in die oorlogen te gaan. Door al die dingen weer, al die dingen dus waar je dus ruzie mee hebt gehad. Met deze glazen ruzie, we kijken. Staat uit water, mag niet morsen. Dit, para's en allerlei andere dingen, blijkt ook helemaal uit water bestaan. En zo keer je al die zogenaamde oorlog verwezende dingen, al die verschillen in de wereld, breng je allemaal terug tot dat ene water. Ja?